Oké.
We zijn al begonnen.
Oh, we zijn al begonnen.
Welkom bij
De Eindbazen. Ja, nummer. We zitten nummer 6298. Zo.
Wanneer was jij bij ons? 20
tot 30 of zo, toch?
Ja, volgens mij wel vrij in het begin, toch? Ja.
Ja. Nou goed, maar voordat we naar jou verder gaan en voordat ik ga verraden wie jij bent. Jij bent een van de hofnaren van Nederland. Dus ik ga jou zo meteen even meer introduceren. Daarvoor moet ik eventjes onze sponsoren bedanken. Matiniek.com. Als je nou denkt, Wigert, damn, je ziet er goed uit, jongen. Nou, het komt door hun. Dus ga eventjes naar hun bij de website. Dan kan je mooie herenkleding kopen. En wij zijn dankbaar dat ze ons willen sponsoren. Matiniek.com. En ja, goed. Guido Weijers, je bent weer in de studio.
Ja, gezellig.
Want gek dat je er even tijd voor kon maken.
Ja.
Maar ja, je hebt ook tijd genoeg nu. Want,
ja, zou je denken.
Normaal treed je 30 keer per week op en dan en nu niet. Dus hoe is het leven van Guido op dit moment?
Ik heb dus vanochtend te horen gekregen om 10:00 dat we vanavond in Veenendaal mogen spelen. Dus dat de veiligheidsregio toestemming heeft gegeven om te spelen. En ik krijg letterlijk 5 minuten geleden door dat we morgen in Waalwijk ook mogen spelen. Maar overmorgen in Veghel is afgelast door de veiligheidsregio. Volgende week zou ik volgens mij staan in Kuik, Os en Uden.
Ja.
En die zijn volgens mij alle drie afgelast.
Ja, want voor de luisteraars die er luisteren, misschien luisteren dit later. Het is nu donderdag 1 oktober, dus we zijn net weer een 3-weekse strafperiode ingegaan.
Ja, een soort intelligente lockdown is dat dan. Ja.
Dus wat vind jij het meest intelligent aan deze lockdown?
Eigenlijk niet zo heel veel. Maar dat komt omdat ik ook in mijn eigen bubbel zit. En die bubbel heet de theaterwereld.
Ja.
En juist alle theaters in Nederland hebben zich deze zomer helemaal afgeschaald naar een 25% zaalbezetting. Mm. Dus dan krijg je een nieuwe werkelijkheid waarin je hele hoge, grote, brede zalen hebt.
Ja.
Waar heel veel kubieke meter lucht hangt. Die nu maar voor 25% bezet zijn. En dat blijkt zo veilig te zijn dat er daardoor nul besmettingen in het theater zijn.
Ja.
En ja, dan is het super zuur als een veiligheidsregio gewoon zegt, oh, vanaf nu af aan mogen er nog maar 30 man in de zaal.
Ja.
Terwijl je denkt, ja, maar jongens, 30 man in het Ziggo Dome, dat is toch echt iets anders dan 30 man in een klamme, natte kelder in Amsterdam zonder ventilatie.
Ja.
En toch wordt er voor het Ziggo Dome dan geen uitzondering gemaakt.
Ja,
dus hoe intelligent is het? Ik denk dat het op dit moment geregeerd wordt uit angst. En totaal niet vanuit feiten of kennis of intelligentie.
Ja, maar jij bent wel een van degenen die veel aan het ondernemen is om daar een tegenwoord tegen te geven. Je hebt je eigen evenement georganiseerd waarbij iedereen buiten veilig volgens volledig was nog volledig in de lockdown de periode zelf.
Dat was in 1 juni. Toen mochten we 30 man ook in de zaal. Dus eigenlijk was toen, dat was 1 juni, nu zitten we inmiddels 1 oktober en we zijn exact op hetzelfde punt weer teruggekeerd.
Ja.
Maar 1 juni mocht je 30 man in een zaal. Dus toen heb ik een theater laten bouwen met 3 verschillende zalen die allemaal uitkeken op hetzelfde podium. Dus had ik al 90 man rondom mij heen en nog 10 medewerkers van mezelf binnen op een terras.
Mm-hmm.
Dus kon ik optreden voor 101 man.
Ja.
Ik vond dan per se dat ik boven de 100 moest zitten om te laten zien aan de rest van Nederland, het kan, als je maar buiten de lijntjes denkt en binnen de lijntjes handelt.
Ja, en dat was gelukt.
Ja, ja, dus dat heeft veel ondernemers deugd gedaan en heeft wel voor veel energie gezorgd ook op dat moment.
Ja.
Merkte ik wel dat veel mensen dachten, oh, eindelijk iemand die denkt aan wat kan wel in plaats van wat mag er allemaal niet.
Ja, had jij daarna niet ook nog een brief gestuurd naar
nog daarvoor zelfs. Een paar weken daarvoor heb ik een brief gestuurd aan Mark Rutte. Van we hebben zoveel leuke ideeën, maar ze worden allemaal afgewezen. Maar beoordeel die ideeën nou eens op veiligheid in plaats van op iets is een evenement of er mogen 30 man in een zaal.
Ja.
Want als je alleen maar dat regeltje. Kijk, we hebben namelijk een probleem. Dat probleem heet corona. Hoe kunnen we dat aanpakken? Zorgen dat iets veilig is.
Ja.
Ja, als wij dan iets veilig maken, wil je het dan ook beoordelen op die veiligheid. Daar gaat het mis.
Hmm.
Want die mogelijkheid krijgen we vaak niet. Je zou nu in een stadion kunnen zeggen, oké, we zetten iedereen op 3 meter. En iedereen krijgt een mondkapje en iedereen komt met een maanpak binnen. Maar ze zeggen gewoon, ja, maar komende zaterdag mag er gewoon geen publiek bij een wedstrijd. Punt.
Ja
dan krijg je dus ook niet... Dan kom je dus ook niet dichter bij oplossingen.
Nee,
Want je moet juist meten, je moet juist ondernemen, je moet juist dingen uitproberen en meteen met camera's erop, met sensoren erbij, met luchtmeters, weet ik veel, om te kijken of iets werkt of niet. Anders dan blijft de kennis natuurlijk hetzelfde als een half jaar geleden.
Ja. En hoe zit het dan met theaters in Nederland? Want ik heb het idee, ik hoorde je net voor de uitzending wat praten, dat er best wel wat theaters op die manier failliet gaan, op de manier zoals het nu gaat. Hoeveel van die theaters in Nederland zijn of overheid / gesubsidieerd ten opzichte van de theaters die...
Weet ik niet. Maar de meeste theaters krijgen veel subsidie. En je merkt ook echt dat de uitzonderingen, dus dat de theaters die minder subsidie krijgen of geen subsidie krijgen, dat de theaters zijn die als eerste gaan ondernemen.
Ja.
Of theaters waar gewoon wat mensen aan het roer staan die ondernemer zijn geweest.
Ja.
Of die uit een andere tak van sport komen. Dat die eerder handelen. Zoals ik laatst moet ik het goed zeggen, Steenwijk was ik afgelopen week. En daar ging het theater dicht afgelopen jaar. En toen mochten ze weer open op 1,5 meter. Toen hebben ze gekeken naar hun eigen zaal. Hebben ze gedacht, ja, maar hier kunnen normaal gesproken 520 man binnen. Maar ja, als wij nu dit mogen vullen op 1,5 meter afstand, dan passen er nog maar 160 of 170 in. Fuck it, hiernaast ligt een sporthal. We verhuizen gewoon ons hele techniek, verhuizen we naar die evenementen, maken we een evenementenhal van.
Ja.
Daar zetten we gewoon allemaal stoeltjes op 1,5 meter neer en dan passen er 300 in.
Slim.
En die zijn binnen 3 weken hebben die de schakeling gemaakt.
Ja.
Ja, dan is er 15 kilometer verderop een theatertje. Dat is het nu gewoon heel hard aan het verliezen. Want ja, daar durven weinig mensen te komen. En mensen weten nog niet dat we open zijn. Nee, 15 kilometer verderop hadden ze binnen 3 weken alles omgebouwd. Ja. En daar hebben ze de hele zomer geprogrammeerd.
Ja.
Dus het is wel mooi om te zien van degene die zelf hun broek ophouden, dat die ook daadwerkelijk meer ondernemen.
Ik merkte dat van de week toen ik wilde het Tropenmuseum in Amsterdam huren voor mijn boekpresentatie.
Ja.
En ik kreeg gewoon een mail terug. Nee, want het is nu teruggeschat tot 30 man. Dus we doen nu geen evenementen. Dat zeg maar, je wilt toch, ik kom gewoon geld brengen, ondanks dit. En je wil het gewoon niet, weet je wel. Oftewel, je krijgt gewoon genoeg subsidie om te blijven bestaan waarschijnlijk.
Ja, dat merk je vaak hoor. Merk je vaak dat... En het is natuurlijk ook super zuur, want elke avond dat een theater open is voor 25% van de normale bezetting, draaien ze ook verlies.
Ja.
Dus het slaat ook nergens op om een zaal waar normaal gesproken 600 man binnen kunnen, om daar nu voor 150 man om dat open te gooien.
Ja, het moet iets voor 75% bezet zijn, wil men de kosten eruit halen, toch?
Het moet sowieso boven de 60% zitten. En ik denk dat ze boven de 75% pas echt gaan verdienen.
Ja.
Dat ergens tussen de 60 en de 75% zal een break-even liggen.
Ja.
Maar ja, theaters worden gesubsidieerd. Dus ze willen ook niet hun publiek helemaal verliezen. Dus dan denken ze, nou ja, dan blijven we in ieder geval met 25% bezoekers, maar wel open. Want dan kunnen in ieder geval onze vaste bezoekers weten ons nog wel te vinden.
Ja.
Dus het is een keuze om dan verliesleidend toch nog maar open te gaan. Ja, als dan nu veiligheidsregio's gaan zeggen, er zijn 0 besmettingen bij jullie. Jullie houden je aan alle maatregelen. En jullie publiek volgt die maatregelen ook 100%. Maar toch moet je terug naar 30 personen. Ja, dat is niet meer uit te leggen.
Ja. Hoe ga je dat doen met de nieuwjaarsconferentie? Want die ben je nu aan het schrijven. En...
Ja, nou ja, elke dag aanpassen.
Dat is eventjes de inhoud van het programma. Maar je weet natuurlijk niet hoe het straks
maar
gaat.
Letterlijk elke dag aanpassen. Ook met hoe gaan we hem opnemen voor tv.
Oké.
Want ik had eerst het idee, een half jaar geleden denk je, we gaan hem gewoon opnemen. En tegen die tijd zullen de theaters wel weer vol zitten.
Ja.
Intussen denk je, waarschijnlijk mag er maar 25% zaalbezetting.
Ja.
Zijn er zalen in Nederland die een leuke opstelling hebben, of die toevallig de zaal zo kunnen inrichten dat het niet leeg lijkt?
Ja.
Moeten we er poppen tussen gaan zetten? Of moeten het publiek allemaal microfoontjes geven, dat als ze lachen, dat we dat 2 keer zo hard kunnen laten klinken. Je bent allemaal 1000 oplossingen aan het verzinnen.
Ja.
En nu had ik 3 weken geleden zei de overheid, we gaan regionaal aansturen. Dus daar waar brandhaarden ontstaan, daar gaan we ingrijpen. Dus toen dacht ik, nou, dan zet ik voor mijn tv-opname het Ziggo Dome vast. En een theater in West-Brabant. En dan kan ik in ieder geval altijd, welke regio ze sluiten, ja, die heeft dan pech. Maar dan heb ik in ieder geval altijd nog iets achter de hand.
Ja,
ja, en dan afgelopen maandag zegt de regering in één keer, we doen het toch landelijk.
Ja.
Ja, en dan wordt weer alles uit je handen geslagen.
Ja, 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 ja.
Dus maar ik ben er wel absoluut van overtuigd. In de evolutie is het zo, hij of zij die zich het snelst aanpast, die overleeft.
Mm-hmm.
En ik denk dat onder de cabaretiers en de kunstenaars ik een goede kans maak.
Ja, dat denk ik ook wel. Moet
maar
ook
dat, ja, dat is ook ontzettend arrogant om dat te denken. Maar ik wil dat gewoon heel graag. Dus ik wil gewoon per se dat het doorgaat. En we vinden wel een nieuwe creatieve vorm.
Ja. Ik krijg ondertussen een hooikoortsaanval.
Ja, in je elleboog. In je elleboog.
Nee, ik voel helemaal gezicht zo trek af en toe. Heb ik dat hier.
Moet je dan naar het licht kijken of juist niet? Of,
Ik weet niet wat er tegen... Nou, het trekt nu alweer weg.
Maar is het gewoon kriebel?
Ja, dan krijg ik in één keer zo'n traanogen en kriebel. En dan, ja. Stof of zo, ik weet ook niet. Maar waar ik eigenlijk een beetje naar zat te doelen was... hoe ga je dat doen? Want je hebt nu de opbouw... Daar naartoe betekent normaliter dat je gewoon een theatertour doet, toch?
Ja.
En dan ga je dat testen en doen en bijschaven. Ja. En dan ergens in vlak voor december, de dag van tevoren, neem je dat op dan of zo? Of ja. Is dat wel live?
Ja, 2 dagen ervoor. Ja, soms is het live. Maar dit jaar zouden we zeggen 2 dagen van tevoren opnemen.
Ja,
en in plaats van 70 try-outs heb ik er nu misschien dadelijk 50 of zo. Of misschien wel 30.
Ja.
Geen idee hoeveel er dadelijk uit mijn agenda worden geschrapt.
Ja.
Maar het lijkt nu mee te vallen, omdat Femke Halsema ook heeft gezegd... zei eerst, we gooien alles dicht. Ze zegt nu, nou, er zijn toch een paar culturele instellingen... die we dan uitzonderingen maken. En daar hoort dan het nieuwe De La Mar ook bij. Dus ik heb nog wel genoeg plaatsen om te testen. Alleen Brabant loopt nog wat achter.
Ja.
Daar zegt de veiligheidsregio gewoon 30 personen.
Terwijl de Lievekamp of zo zich echt wel leent om groter uit te pakken.
Ja. Os, in Ude staat het theater dat die heeft oprecht. Dat is het meest vooruitstrevende theater in Nederland.
3 verdiepingen of zo, toch? Of met allemaal.
Nee, die hebben. Markant in Ude heeft ook binnen een paar weken. Met die lockdown hebben ze gezegd: wij zetten overal kuchschermen neer. Voor en achter. Wij zorgen voor looplijnen. We zorgen voor deuren die automatisch open gaan. We zorgen dat mensen niet meer hun kaartje af hoeven te geven als ze binnenkomen. Dat het automatisch gescand wordt.
Hmm.
En we zorgen dat mensen hun drankje vooraf al betaald hebben. Dat er ook geen transacties meer plaats hoeven te vinden. We zorgen dat onze luchtverversing vernieuwd is. Die hebben alles geregeld. Dat hebben ze laten testen door het Duitse TNO. Dat heet TÜV. Dat Duitse...
Goeie naam ook. TÜV.
Ja, met een V. En die hebben het goed bevonden. Die hebben gezegd van nou, bij een deur aanraken heb je zoveel procent kans om besmet te raken. Bij contactpunten. Ze hebben een theaterbezoek in 15 contactpunten of zo opgedeeld. En bij elk contactpunt willen we dat risico om besmet te raken zo laag mogelijk krijgen. Nou, bijvoorbeeld in een zaal waar veel mensen zitten, moet het risico omlaag. Nu hebben ze het voor elkaar gekregen om waar normaal gesproken 4000 risicopunten staan of zo, om dat terug te schalen naar 80. Dat is echt 1/50ste van het normale risico wat je normaal loopt door ventilatie, door looprichtingen, door schotjes ertussen, door stoelen over te slaan. Is getest op veiligheid. En wat zegt het RIVM en TNO in Nederland? Ja, we hebben geen tijd om het te testen, man. Dus ga maar gewoon dicht. 30 man.
Ja.
Maximaal.
Ja.
Terwijl daar gewoon laat de TU Delft daar naar binnen gaan. Laat de Eindhoven daar testen.
Ja.
Het ligt al klaar. De testonderzoeken liggen er al. Alleen ze durven geen ja te zeggen. Want ja, dan wil straks elk theater dat.
Ja. Ja, wat dan helemaal top is. Want dan hebben die gasten van in Delft en zo kunnen ook gewoon lekker hun ding doen. Dit zijn toch perfecte momenten om elkaar een beetje te helpen en te steunen. En te...
Maar dit is toch, ja, dus er wordt toch meer gekeken naar het handhaven van de maatregelen dan naar is iets daadwerkelijk veilig of niet.
Ja, en daar ben ik heel erg benieuwd. Want we hebben natuurlijk ook wel in deze tijd te maken met... iedereen heeft er een mening over. We hadden het net eventjes over verschillende... jij kijkt op jouw social media naar bepaalde dingen. Ja. En eigenlijk wordt je wereld daar ook grotendeels door gevormd, wat je dan ziet. Censuur is ook wel een ding wat onwijs wordt toegepast in de wereld. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dus als ik nou terugkrijg van afgelopen jaar, van waar ben je nou echt... Wat was nieuw voor je? Censuur.
Ja, cancel culture.
En we hebben hier ooit een mevrouw gehad die heeft over privacy en over digitale dingen. En ik weet nog dat ze hier tegen mij zei van ja, maar vind jij het dan goed dat je gegevens had? Dat ik zei van ja, ik heb echt niks te verbergen. Pak maar. Doe ermee wat je wil. En eigenlijk, nu ik dat dan zo zie, en vooral door een Engelse podcast, die gewoon in één keer op wit werd gezet of op zwart werd gezet door allerlei instanties en helemaal tegen werd gewerkt. En normaal hoor je wel eens van dat soort dingen, maar nu heb ik het gewoon gevolgd op de voet. Ja. En denk, dit is gewoon niet correct. En wij zelf met Eindbaas ook. Dat we een vlaggetje krijgen van YouTube. Van hey,
waarom was dat?
Dat was over dat we... Hadden we Michaëlle Schippers. Ja. Hoogleraar Universiteit Erasmus Universiteit. Ja, die vond wel iets over die lockdown en over COVID. Dus dan praat je erover. Nou, en dan wordt er dus eigenlijk gesproken over... Wat niet volgens de regels is. En dan wordt er gewoon gezegd, je kan er wordt niet gemonetized. Dus eigenlijk worden wij gedemotiveerd om daar content over te maken. Nou verdienen wij met de YouTube-filmpjes geen geld, want dat is echt te verwaarlozen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat er zijn heel veel bedrijven en YouTubers die dus geld verdienen met dit soort dingen. Ja. Maar bijvoorbeeld nu ook zo'n GPA Sears. Dat is eigenlijk die Amerikaanse gozer die van die spirituele grappige filmpjes maakt. Ja. Die zit daar nu helemaal in. Want hij heeft gewoon een vlek gekregen hoe hij praat over social distancing en dat soort dingen. En voor hem is het gewoon echt zijn bedrijf. Dus die is daar nu helemaal in. Van, ja, dit gebeurt gewoon.
Ja.
En,
maar het is wel eng hoor. Want kijk, eerst zegt Facebook en al die bedrijven zeggen gewoon, wij zijn een open source. Hè, dus, en wij zijn ook niet verantwoordelijk voor wat erop gezet wordt. Alleen kinderporno en weet ik van, nou, de dingen waar we het allemaal over eens zijn. Maar vrijheid van meningsuiting, daar zou je eigenlijk niet aan moeten komen. Nee. Dus wat je vindt, hè, als daar geen geweld bij aan te pas komt, ja, waarom zou dat niet mogen? Maar ja, Joe Rogan is ook geband. Hè?
Is die geband?
Ja, die is toch ook naar Spotify gegaan?
Hij is niet geband van YouTube, maar hij heeft de keuze gemaakt om naar Spotify te gaan.
Ja, kreeg je ook 100 miljoen voor, hè?
Ook zeker.
Dus, maar helpt ook wel een klein beetje.
Maar daar kom je nu al dus in het gedrang, hè? Dat hij bijvoorbeeld in zijn contract met Spotify heeft die vast laten leggen dat een van zijn gasten Alex Jones mag zijn. En dat is zo'n conspiracy-theorist in Amerika die overal geband is. Die overigens heel grappig, van de week zag ik hem dus in de periode dat Trump president ging worden. Ja. Heeft hij president Trump in zijn podcast gehad. Mm-hmm. En daar zit hij gewoon letterlijk in te vertellen van, joh, ja, en we hebben het hier over de globalisten, de mensen die, de One World Government. En dat zit hij gewoon zo tegen Trump te zeggen. En Trump die antwoordt daar gewoon op. Ja. Heel grappig. Maar goed, dat was nog eventjes voor de tijd dat hij president werd. Maar dat heeft hij dus in zijn contract opgenomen, dat hij die mag uitnodigen. Al die podcasts zijn overgezet. En er zijn nu al 13 echt... noem je dat, van die brandbriefvergaderingen geweest binnen Spotify. Dat Joe Rogan heeft ook wat gasten gehad waar ze bijvoorbeeld praten over transgenders en dingen. En Joe Rogan zegt er ook gewoon over van, ja, luister, als je iemand in een kooi zet die vroeger een man was en zich nu voordoet als vrouw of een vrouw is geworden, dat is niet eerlijk.
Nee.
En dat soort dingen, daar zijn ze dus helemaal over gevallen intern. Maar hij heeft in zijn contract, is echt gezegd, hij mag alles over hebben.
Dat moet juist niet eens in een contract hoeven te staan. Je moet toch gewoon alles 100%. Kunnen zeggen. Zo simpel is het. En dus ik vond het wel eng als je hoort dat soort dingen aan het bewegen zijn. Dat dingen van, als je iets vindt van COVID. En ik vind, weet je, ik zie ook mensen waarvan ik denk dat het totale gekkies zijn. En ik heb ook toch nog net iets meer, of net iets meer of net iets minder vertrouwen in de overheid. Is maar net hoe je dat wil uitleggen. Dan die gekkies. Dus ik maak ook mijn eigen oordeel over alles wat ik zie.
Mm-hmm.
Alleen, ik vind wel dat alles er mag zijn.
Ja.
Juist internet, toen ik... ik weet niet hoe jong jij bent, maar in mijn tijd
36.
had je ook nog...
37.
in 1996 of zo had je ook rotten.com.
Ja, 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 ja.
Dan werden volgens mij ook baby's voor de trein gegooid. En werden, bij aapjes werden de schedels leeggegeten.
En dan eentje terug was Faces of Dead video's.
Faces of Dead, dat, ja, was hem, dat ze met het bungee jumpen te lang was.
Die,
ja.
Die huskies die ze dan onder stroom zetten of weet ik veel wat. En dan kon je gewoon bij de... Ja.
Alle rotzooi die er bestaat, als je het ziet, kun je het, is het eigenlijk aan mensen zelf om het om er een oordeel over te hebben of om de waanzin ervan in te zien. Maar het is niet, eigenlijk niet aan YouTube of aan internet om, dat, om daar een slot op te gooien.
Nee.
Want waar is dan nog waar is dan nog de openheid? Of dan ben je geen open bron meer, maar dan ben je eigenlijk gewoon een sturende... Ja, geen overheid, maar wel een sturende bron.
Ja, je bent een platform met eigen regels.
Ja. Ja. En ik... Dus daar wordt het wel eng.
Ja.
En ik zag vandaag ook een berichtje van een wielerploeg. Dat was een van een 19-jarig talent, stond op nu.nl. 19-jarig talent, die is even uit de wielerploeg gezet. Of die mag even niet in actie komen voor zijn wielerploeg. Want hij had op Twitter nog wat aanstootgevende dingen gezegd. Geen idee wat hij precies had gezegd. Maar ja, dat werd hem wel aangerekend.
Ja.
Denk, het is een sportman, hè? Ja. Een sportman van 19 jaar oud. Ja, zorg gewoon dat hij wint.
Ja.
Hij moet zich bewijzen op de fiets.
Dat hij stomme dingen zegt, daarnaast moet hij zelf weten. Hè?
Of je moet zeggen als team, we ontslaan hem. Hè? Gewoon, je past niet meer binnen ons team. Ja. Dat kan ook. Maar wat ze nu doen, is zeggen, je mag het niet meer zeggen. En als je het niet meer zegt, mag je blijven. Ja, dat vind ik eigenlijk nog erger.
Ja.
Ja, want dan ga je gewoon manipuleren.
Ja, ja en ik denk dat het hele gevaarlijke erin is dat, ik bedoel, wijsheid, en niet eens de waarheid, maar wijsheid ontstaat door gewoon naar de twee verschillende kanten te luisteren.
Ja.
Daar het beste van te nemen en dat ergens in het midden voor jezelf te filteren. Maar nu mag ik maar naar één kant luisteren eigenlijk, want de rest is bij voorbaat niet waar. En als je dan ook, je ziet veel van die docu's hoe mensen echt gewoon, en in Nederland denk ik dan nog wel eens, oké, hier valt het nog mee. Maar dat in Amerika mensen echt gewoon digitaal uitgewist worden. Gewoon, ik ken mensen waarvan de website in Google niet gevonden wordt, maar als ik hem intyp gewoon rechtstreeks in de URL, dan vind ik hem wel.
Ja.
En dat betekent dat men dus gewoon niet wil dat wat jij post, dat gezien wordt. Ja. En dan denk ik, dat is vreemd. Waarom niet, weet je wel?
Ja.
Of dat er 500 Facebookgroepen over een bepaald onderwerp in één keer, wop, weg zijn.
Ja. Maar, ja, dat zijn wel rare dingen. Weet je, volgens mij moet je alles kunnen zeggen en ligt de grens bij geweld.
Hmm. Ja.
Heel veel moeilijker hoeven we het niet te maken, volgens mij.
Ja, jouw collega, wie mij laatste toch weer... Ik heb eens een oude filmpjes van zitten kijken, Hans Teeuwen.
Ja.
En ook zelfs de filmpjes van 4, 5 jaar geleden, ook die tegen met die dames van de Lal en zo. En ik heb dat laatst nog eens zitten kijken. En dan, hij kan het zo scherp verwoorden. Ja. En echt hoe dat het is. En iedereen die daar tegenin gaat, die kijkt er gewoon heel erg gekleurd naar. Maar als je het echt terug naar de kern kijkt, dan denk ik, ja...
Ik vind Hans Teeuwen op weinig plekken zo goed als op de pijnbank bij de meiden van Halal. Als je dat YouTube-filmpje terug kunt kijken, voor alle mensen, kijk dat terug.
Mm-hmm.
Daar krijg je gewoon een lesje goed debatteren. Want er zitten 3 vrouwen tegenover hem die hem het vuur aan de schenen leggen.
Ja.
En in mijn optiek laat Hans Teeuwen daar zien hoe snel hij denkt en hoe oprecht overtuigd hij ook is van zijn zaak.
Ja.
Want daar wordt gewoon een gesprek aangegaan. En tuurlijk, hij blijft wel ook een beetje de grapjas uithangen. Maar wat hij zegt, is iedere keer de spijker op zijn kop.
Ja. Ja. Waarom zeg je dan dingen die ons beledigen? Ja, dat kan je niet voorkomen.
Nee, nee maar hij draait op een gegeven moment ook om. Want hij zegt, denken jullie dat ik niet beledigd ben? Of dat wij niet beledigd zijn als homo's niet worden goedgekeurd door jullie geloof.
Ja.
Of denken jullie dat wij niet beledigd zijn als een vrouw voor hoe wordt uitgemaakt omdat ze een kort rokje aan heeft. Dus hij draait het soms af. Dus beledigd worden wordt dan ineens een soort vloeibaar begrip. Van ja, iedereen kan wel roepen dat hij beledigd is op elk moment.
Ja,
ik kan bij alles wat jij... Als jij mij introduceert als komiek, kan ik zeggen... Ja, maar ik ben helemaal geen komiek. Jochem Meijer is een komiek. Ik ben een cabaretier.
Ja.
En ik vind, je kunt alles... Niet dat je dat gedaan hebt, hoor. Maar je zou bij alles wat iemand kan zeggen... Kan ik weer zeggen dat gewoon... Anders. Ja, maar het voelt beledigend.
Ja.
Ik voel me beledigd,
ja.
Ja, daar kun je dus geen rekening mee houden.
Nee, Ja, dan daar heb ik wel een hele sterke mening over. Dat is gewoon hoe jij je voelt, dat is echt zo. Daar kan niemand iets aan doen, hoe jij dat nu beleeft. Alleen, je gevoelens worden gekeerd door je gedachtes. En je kunt je vraag tegen bijzetten of dat je gedachtes wel echt zijn. Ja. Want die gedachtes die vertellen jou dat het zo is en daardoor ga je rot voelen. Maar zijn die gedachtes echt waar?
Ja. En je zou nog kunnen zeggen, als je je beledigd voelt, dan is er werk aan de winkel.
Ja,
hè? Bij jezelf.
Het is innerlijk werk. En ja, sorry, dat ik herhaal dat ook hier. Ik vind ook, moet ik het nou weer doen? Ga ik het erover hebben? Maar bijvoorbeeld ook, nou noemen we het even de Zwarte Piet discussie.
Ja.
Ik had het hier met Alistair Overeem over. Ik durf het hierover te hebben met de wereldkampioen K1 MMA, die ook nog een keertje donker is.
Ja.
En hij had het er ook over. Hij woont in Amerika, in Florida vooral. En toen hadden we het over Trump en Biden en al die wat nu allemaal speelt, de presidentsverkiezing. Maar ook bijvoorbeeld Zwarte Piet.
Ja.
Hij zit daar gewoon, ja, Zwarte Piet is gewoon tof. En prima, is een kinderfeest. En ik denk dat in Amerika echt wel racisme anders heeft plaatsgevonden dan hier.
Ja.
Want het hele land is gewoon gebouwd op ellende eigenlijk.
Ja.
Dus het is meer aanwezig. Maar dat hij ook gewoon, hij zegt ook, er zijn daar UFC-vechters, zwarte vechters die mij appen via Instagram, die dan zeggen, kom, je moet ook dit en hoe racistisch. En dat hij gewoon zegt, ja, ik voel het niet hoor. Dus het heeft er toch mee te maken dat er van binnen zit er iets. Omdat de moeder altijd heeft gezegd dat wij niet gezien worden en zo. En dan wordt dat weer opgerakeld. Dus het is inderdaad, je wordt gewoon getriggerd. Het is innerlijk werk wat daar voor je ligt.
Ja.
En dat is een harde noot om te kraken als je die pijn echt voelt.
Ja, en ik merk ook dat er, ik zag laatst ook een comedian. En die had het over dat er dat de witte mensen toch nog maar moeilijk, wat was het nou? Rutte. Als Rutte zegt wij Nederlanders, dan bedoelt Rutte vaak niet alle Nederlanders.
Oh ja.
Maar dan bedoelt hij vaak de grote witte menigte. En er is ook nog een, er zijn ook nog Nederlanders met een migratieachtergrond. En er zijn ook nog Nederlanders met, terwijl in mijn optiek, als Rutte zegt beste Nederlanders, heeft hij het over iedereen
die een Nederlands paspoort heeft.
Ja,
ja.
Zo simpel dacht ik het.
Ja.
En toen zei die comedian, die zei, nee, dat is niet zo. Maar dat witte Nederlanders zien dat niet altijd. En toen dacht ik, ja, maar doordat je zegt witte Nederlanders, komt er nu een wij en een jij.
Je ziet het wel anders.
Ja, terwijl ik oprecht, toch echt, en misschien is dat ook naïef van mij, ik wil geloven dat er alleen maar een wij is.
Ja.
Ik heb het nooit, ik heb het ook wel in voorbeelden over zwarte mensen, of soms over rijke mensen, of soms over dikke mensen, of over schele mensen. Maar het is om dan een verschil aan te geven. Ja. Maar in mijn handelen, ja, heb ik zelf toch echt de illusie dat ik gewoon altijd in wij denk. En dat ik niet zoveel onderscheid maak. En zo. En in ieder geval, ik heb de overtuiging dat het zo zou moeten.
Ja, je probeert ernaar te handelen.
Ja.
Ik denk dat we diep van binnen, ben je toch selectief waar je naartoe beweegt, met wie en hoe wat. Dus je creëert toch je eigen kampje.
En ook dat is denk ik nature en nurture. Volgens mij is het zelfs zo dat je biologisch in je systeem zit gewoon, dat je je meer aangetrokken voelt tot mensen van je eigen ras gemiddeld.
Mm.
En dat je sneller wantrouwen hebt naar mensen die minder op jou lijken.
Ja, dat klinkt wel logisch.
Ja, nou, dat is,
ja, even vanuit natuurlijk zien dat je niet als hert naar een cheetah toe kruipt om melk te gaan drinken, zeg maar.
Nou, dat idee. Ja. Ja. En dan is het ook nog, maar dan is het ook nog, qua opvoeding schijnt het ook nog zo te zijn. Ja, en dat is niet alleen maar, er zijn ook de doltest, ik weet niet of je die kent. Dat ze gewoon een kindje van 4, geven ze 2 poppen, een witte pop en een zwarte pop. En dan vragen ze gewoon, wie vind je het knapst? En wie heeft het meest succes? En wie is het rijkst?
Mm-hmm.
En ze wijzen iedere keer die witte pop aan bij alles wat goed is.
Oh.
Sterker nog, zelfs zwarte kinderen doen dat.
Wauw.
En daar wordt het natuurlijk een beetje pijnlijk. Want dan zou je de conclusie kunnen trekken, blijkbaar, alles wat we op televisie zien, alles wat we om ons heen horen, alles wat we op billboards naar ons toe krijgen of op internet, is blijkbaar zo gestuurd dat de witte mens
Ja, dat geloof ik wel.
Superieur is. Dus, dus dat is wel een ding waar wij in de spiegel zouden moeten kijken. En dat zouden moeten beseffen.
Ik kan me voorstellen dat als je als ik nu een magazine opensla, dan word ik eigenlijk geleerd om niet van mezelf te houden. Want ik zie een meneer met veel wittere tanden, met veel mooie haren, met grotere tieten. En, dus dat is schijnbaar het, hoe dat het moet. Maar ik denk inderdaad, als je dan een minderheidsgroepering bent, en dit zit er echt wel in verweven, want het merendeel is ook blank, denk ik, wat je dan te zien krijgt. Dan denk, ik denk dat het onderhuids echt wel insluit.
Ja. Ja. Maar het is dus wel interessant dat je dus biologisch gezien, heel, als je eens kijkt wat de search engine van porno sites, daar staat op 1, in elk land ter wereld, staat op 1 het land zelf. Dus in Rusland wordt het meest gezocht op Russian porn.
Ja.
En in Nederland wordt er het meest gezocht op Dutch. Maar mijn persoonlijke voorkeur helemaal niet.
Vond ik verschrikkelijk. Had je Ad en Don had je dan, weet je wel? Van die foute films. Van
Kim Holland.
Ja. Nee, heeft mij ook nooit, heeft mij nooit getrokken.
Maar blijkbaar. Maar blijkbaar is dat dus zo. Als je, als dus, Pornhub heeft van die statistieken, zeg maar. En dan staat gewoon bij dat op 1, bijna overal in Afrika, in bijna op het hele continent, wordt ebony gezocht. In Azië, volgens mij zelfs China, Japan, en dus een hele regio van landen, zoeken allemaal op Japanese.
Ja.
Dus de meest gezochte zoektermen hebben allemaal te maken met, met waar je woont. En je zou toch denken dat je in je eentje achter een computer op zoek naar porno, dan zit er toch geen sociaal laagje beschaving meer over je heen. Dus dat is wat mensen daadwerkelijk, als je het afpelt tot de kern,
wat ze willen,
wat ze verlangen, wat ze voelen, wat hun oprechte fantasie is.
Ja.
Dus is de conclusie dat het misschien wel gewoon biologisch is, of in onze opvoeding zit, dat we vallen op dat wat we kennen.
Ja, en is dat gemiddeld? Is dat dan erg? Ik denk dan, nou ja, ik denk dat het, ja, het is gewoon een natuurlijk biologisch iets. Ja. En
maar als het dan gaat om, dus we maken van nature sowieso het onderscheid. De vraag is alleen, soms moeten we daar bewust van zijn en zorgen dat ons gedrag niet racistisch wordt.
Ja.
Of niet discriminerend wordt.
Ja, ja. Ja. Nou, dan gaan we een hele andere discussie in die we misschien niet moeten doen.
Nee, dan zitten wij hier ook als twee witte,
ja, twee witte mannen. Witte, die,
mannen van middelbare leeftijd.
Ja. Nou, waar ik wel heel erg boos over ben geworden, en ik heb dat vorige week, ben ik in een waar echt mijn bloed van kookt. En dat heb ik vorige week dan weer op mijn Instagram stories gegooid. Moet ik dan weer niet doen, maar dan ga ik er helemaal in. Dan Black Lives Matter, weet je wel?
Ja.
Is een movement. En dan krijg je de hele hype dat iedereen gaat dat doen. Iedereen van die zwarte plaatjes en zo. En ik snap het gedachtegoed er allemaal bij. Ik ben ook tegen racisme. Maar en dan wordt er Black Lives Matter. En dan is er, kan je doneren. En wat men gewoon niet begrijpt. En ik vind het dan fijn om dat geld dan te volgen. Waar gaat het dan naartoe? Oh, wat gebeurt er dan mee? En dan zeg ik, jongens, iedereen die gedoneerd heeft, die heeft gewoon gedoneerd aan een democratische partij. Oh, is niet waar, dit en dat. En we zullen niet. Nou, dan gaan we dat nu even doen. Dus ik heb gewoon op mijn computerscherm laten zien hoe het werkt. Naar die checkout pagina ga je naar ActBlue. Die heeft allemaal van die crowdfunds voor democratische dingen. Ja. En die hebben een exacte outlay waar dan die fondsen, waar ze hoeveel ze hebben opgehaald en waar het is heen gegaan.
Ja.
En de nummer 1 campagne, echt in de miljoenen waar het heen gaat, is gewoon Biden's campagne.
Ja.
Dan kun je je afvragen of dat die democraten wel echt, ja, daar de fonds heen hebben gedaan. Ja. Want Black Lives Matter heeft geen kantoor. Het heeft geen adres. Het heeft geen statuten. Het is helemaal niks. Ja. Het is gewoon een idee. En dan er is er één donkere Amerikaanse mevrouw in Amerika. Die heeft verschillende meningen. Die niet allemaal deel. Ook soms ook over feminisme en ook over klimaatverandering en zo. Ja. Echt een beetje in het kamp van Trump. Die dan gewoon zegt van ja, dit is gewoon typisch weer zo'n ding. Waarbij witte democraten een idee van de minderheidsgroep ten gelde gaan maken door dit soort dingen. En wie is er uiteindelijk dupe van? Ja. De donkere groepen daar. En zij kaart het dan best wel fel aan. En dan laat je dat zo zien. En dan zie ik gewoon mensen in mijn Instagram die dan zie ik gewoon mijn volgers, zie ik gewoon eraf gaan. Want mensen willen het gewoon niet zien. Ja. Je wil er niet mee geconfronteerd worden. Of ze gaan een discussie aan. En dan zeggen ze, ja, maar op die factcheckers staat het wel. Nee, als de factcheckers het zeggen, dan is het waar. Want ook als je daarin gaat kijken, wie controleert de factcheckers? Ja, ja. Niemand.
Ja.
En dat is dan het tweede ding, dat censuur vond ik heel erg.
Je kunt zelf een factchecker starten en die je eigen webpagina laten checken.
En degenen die het gestart zijn, zijn degenen met het heel veel geld, heel veel media en heel veel investeringen. En zijn vaak ook dezelfde clubs die hier dus ook bij baten.
Ja.
Kijk, als ik jou vertel dat bijvoorbeeld de New York Times hoofdaandeelhouders, die Murdoch family, die heeft ook een mega groot aandeel in een paar van die vaccinatiebedrijven die nu de vaccinaties klaarmaken. Denk je dan dat de New York Times misschien berichten zou gaan posten, hè, om dat te promoten? Ik bedoel,
ja,
als wij hier dit glas,
wij
hebben dit glas hier, wat we verkopen, en jij komt Guido Weijers en jij investeert hierin, of ik investeer in jou en ik zeg Guido, we gaan dit glas gaan we verkopen. Weet je man, ik heb ook eindbazen, weet je? Iedere keer als we een aflevering hebben, dan ga ik drinken uit dit glas, gaan we dit promoten. Dat is toch gewoon hoe dat het gaat.
Ja.
En ja. Die giftigheid, daar moet ik niet te veel in gaan zetten, maar dan gaat mijn bloed echt koken, jongen. En dan vooral nog de discussies die ik eroverheen krijg. Maar ja, moet ik allemaal niet doen, want ik weet ook maar niks. Maar.
Ja, het is wel grappig. Ik zit helemaal niet in conspiracy of zo. Dus ik probeer ook altijd weg te blijven van wat waar is of wat niet waar is. Of, ja. Maar ja, soms is het ook gewoon wel lekker om je ergens in te verliezen, toch? Om ergens over te kunnen spuien. En, maar ja, en Black Lives Matter. Ik hoop oprecht dat we met z'n allen één zijn op deze wereld. Zeker. Hoop ik oprecht.
Ja.
En als we het hebben over which Black Lives Matters, dan denk ik nog steeds dat er per jaar 9 miljoen mensen sterven aan ondervoeding. Mm-hmm. En dat zijn nog vooral zwarte mensen in Afrika.
Zeker.
Dus ja, en in het Westen. En er is een medicijn voor gevonden. Dat medicijn heet eten.
Ja.
Of voedsel. Alleen dat verdelen we op deze wereld niet zo heel erg goed met z'n allen. Dus wij moeten ons afvragen which Black Lives nou eigenlijk really matters to us.
Ja,
de Black Lives Matters beweging is vooral een beweging die toch van zwarte mensen in het Westen
En logisch,
die zich niet druk hoeft te maken om ze wel te eten hebben.
Want dat zijn ook de mensen die daar dat leed voelen en niet het leed in Zuid-Afrika. Ja. En dus dat onze wereld is wat dat betreft zo klein. Je hebt gewoon geen idee wat er allemaal gebeurt.
Ja.
Hetzelfde met onze elektrische auto's. Maar als je naar die kobaltmijnen gaat, waar nu gewoon alles staat te graven doen, is hetzelfde eigenlijk. Daar maak ik me niet echt druk over. Ja. Terwijl ik me wel boos zit te maken over het goud wat in de Amazone
wordt gedelft. We zijn ook allemaal niet consequent, joh. Dat is ook zo, weet je. Ja.
Maar dat brengt me dan een beetje bij de volgende vraag. Want we zitten nu een beetje in een tijdperk waar je voorzichtig moet zijn over wat je moet zeggen. Ja. En jij staat straks in een echt wel een heel bijzonder jaar. Stel je de oudejaarsconferentie te doen.
Ja.
En ga je het bij de ballen grijpen? Of voel je dat je jezelf ergens moet intomen omdat het ook op televisie is? Omdat je bepaalde dingen niet zou kunnen zeggen?
Nee, ik ben het ook niet over eens dat je niks meer kunt zeggen.
Hmm.
Alleen, ja, we hadden het straks wel even over dat YouTube je kan bannen. Maar je moet zorgen dat je. En je moet je sowieso niet gaan inhouden. Maar ik ben van mezelf ook wel zo'n gast die vaak het midden zoekt. Ja, dus ik vind dat ik alles moet kunnen zeggen. Maar ik zal ook wel zorgen dat ik een genuanceerde mening heb. Dat is ook gewoon wie ik ben, zeg maar. Dus wat ik net ook zeg over. Laten we nou niet schijnheilig doen over dat we geen onderscheid maken tussen rassen. Want dat zit en in onze biologie en in onze opvoeding. Alleen ik ben er ook wel iemand die wel vindt dat hij dan kritisch naar zijn eigen gedrag kan gaan kijken.
Mm.
Dan zoek je alweer een midden op of zo. Maar dat is ook gewoon hoe ik in elkaar zit.
Ja.
Alleen ik vind wel dat je dan allebei de scherpe kanten zou mogen vertellen. Ik vind ook dat je alle grappen moet kunnen maken.
Ja.
Dus ik begin mijn voorstelling dit jaar ook met een paar disclaimers. En we gaan ook even vooraf met de zaal beslissen hoe ver kunnen we gaan vanavond.
Oké, maar dat doe je dan in een soort. Dat doe je vooraf of dat hoort bij het programma?
Nee, dat hoort al bij het programma. Want je mag dit jaar zo weinig zeggen. Zullen we eerst even kijken waar onze grens vanavond ligt?
Ja.
Dan hoeven we de rest van onze avond niet meer hebben. Bij elke grap na te denken, ging dit te ver? Want dat hebben we gewoon in de eerste 5 minuten besloten dat het mocht.
Ja. Het zou heel grappig zijn dat ze jou dan een soort bananensplit publiek geven, waarbij iedereen dan meteen zegt, nee, tot hier.
Oh.
Ze hebben dat ooit gedaan bij, hoe heet die zanger toch? Die ook voetbalpresentator is, die Johnny Kraaikamp junior of zo.
Yeah.
Die dan zingt ook zo, die blonde, met die haren. Yeah. Ja, die zingt toch ook, of niet?
Hij heeft één keer wel.
Ja, maar die doet of van die kroegjes.
Hans Kraai.
Hans Kraai junior, ja. En die ging toen naar de, volgens mij, dat was in de time-out. Heb je allemaal van die verschillende barretjes. En dan hadden ze hem voor het publiek gezet, wat gewoon nul reactie gaf. Behalve één vrouw, echt gewoon 120 kilo, die dan helemaal stond te dansen. En hij stond daar voorop en hij moest drie keer optreden. En dat hij, de eerste ging hij nog vol erin, maar iedereen zat gewoon met zijn handen over elkaar, beat. Toen kwam hij het podium af. Woes, joh. Hij zo, wat is dit voor publiek? Blablabla. Nou, jullie hebben er wel zin in, hè? En toen moest hij nog een keer op. En toen ging die vrouw, die ging helemaal los. En volgens mij heeft hij toen halverwege gewoon wel echt afgekapt.
Ja, dat is ook niet te doen, joh.
Ja, dat is een dooddoener.
Als een publiek niet reageert of helemaal niks doet. Ik heb ook Ronald...
Groene?
Nee, ik zit nou even te denken. Heet hij nou... Ronald Smink? Nee.
Zit jij vaak in je hoofd? Neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig, ja, dat we dat ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Rite of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met die intuïtie. En gewoon een heel sterk innerlijk kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet. Wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. En natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na 3 dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Rite of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
Nou, het treedt op samen met Pieter Jouke. Die heeft altijd van hele absurde voorstellingen. En die hebben ze ook een keer voor een zaal gezet, waar ik geloof 100 man of zo een soort spierziekte hadden. Okay. Dus die bewogen, die konden niet lachen. Letterlijk, hun gezicht was gewoon half verlamd. Alleen dat hadden ze niet vooraf tegen hem gezegd.
Oh.
Dus die mensen die zaten... En dan gewoon kijken naar hoeveel minuten hij zou opgeven, zeg maar. En die kreeg letterlijk na 10 minuten of een kwartier of zo... stapte een van die mensen naar voren en zei... Ja, Ronald, we zullen maar eerlijk zeggen... maar we hebben allemaal een gezichtsverlamming. We zitten ontzettend te genieten, maar we kunnen niet hardop lachen.
Maar van binnen liggen we helemaal dubbel.
Nee, toen zei hij... Ja, je zag hem echt een soort opluchting van... Oké, als ik dit had geweten, had ik super relaxed kunnen spelen.
Ja,
en dan had je dat meteen oké aangevoeld. Oh. Maar het was was ook meteen opgenomen. Dus daar hebben ze meteen zo'n filmpje van gemaakt. Om aandacht te vragen voor mensen met met zo'n gezichtsverlamming.
Bizar wat dat dan doet. Want er is ook een wetenschappelijk onderzoek wat heeft aangetoond dat kinderen, baby's... het gezicht herkennen van de moeder. Hè? Op het moment dat ze geboren zijn, zien nog niet helemaal helder. Maar omdat er steeds meer mensen botox inspuiten, wordt een soort van gezichtsuitdrukkingsloos.
Ja.
Waardoor baby's heel moeilijk kunnen aanvoelen of dat mama blij is, boos of lief. Ja. Dus dat heeft gewoon invloed op de verbinding daarmee.
Ik denk oprecht, letterlijk, dat als jij een lachend gezicht ziet, dat dat ook bij zo'n baby stofjes aanmaakt.
Zeker,
toch?
Ja. Ja. Maar dan krijg je een beetje die Unox-reclame van, hey, dit is je moeder. En dan... Weet je wel, dat je zo'n gouden reclame is dat. Dat hij hem dan herkent aan de rookworst die gemaakt wordt. Maar dat, botox. Maar goed, maar je bent nu flink aan het bijschaven. Maar ik denk dat je in de komende weken zal je nog... Ja, het ligt eigenlijk nog op steeds op losse schroeven. Qua inhoud ook, of niet?
Ja, ik heb wel 1,5 uur materiaal nu. Ik had 2 uur materiaal, maar dat heb ik nu teruggeschroefd. En een beetje... hoe noem je dat? Het was net niet samenhangend genoeg of zo. En 1,5 uur vind ik ook wel genoeg. Zeker als je nu zonder pauze speelt. Maar nu is het dus wat ingedikt. Tot een goed 1,5 uur. Maar ja, als morgen... of afgelopen week waren die debatten in Amerika.
Ja.
Dus, tussen de presidentskandidaten. Dat vind ik dan ook weer interessant.
Ja.
Dus ik denk dat ik vanavond, als ik het heb over Trump en Biden, misschien toch nog wel net even 2 of 3 grapjes erbij maak over de debatten afgelopen week.
Ja.
En als er komende maanden... we hebben nog 3 maanden, dus zal nog genoeg gebeuren.
Ja, denk ik ook wel, ja.
Dan kan nog gewoon 25% van de voorstelling veranderen.
Ja. Zit jij nu te zoeken naar grappen ook, of niet?
Qua grapdichtheid is de voorstelling nu al behoorlijk op stoom eigenlijk. Dus het gaat niet per se erom dat er meer grappen in moeten. Ik ben nu juist vooral deze weken zit ik dan weer net in een proces dat ik denk, oké, er wordt genoeg gelachen. Dan wil ik eigenlijk een soort laag eronderaan brengen die je de hele voorstelling gaat voelen.
Mm.
Want de try-outs beginnen altijd met 40 pagina's losse onderwerpen.
Ja.
En dan is het vaak nog een beetje los zand. En ik ben de laatste 2 voorstellingen kwam er voor mezelf al een beetje lijn in. En een beetje iets wat je de hele voorstelling doorvoelt van wat ik aan welke kant ik sta of zo. En dat is wel prettig ook.
En wat kwam er bij jou naar boven toen je Biden versus Trump zag? Niet zozeer qua grappen, maar meer gewoon even als algemeen. Je hebt het zitten kijken.
Misschien had ik niet per se hele hoge verwachtingen van Biden. Of misschien vergeef ik zelf Biden sneller dingen. Maar ik was al blij dat hij gewoon stevig overkwam en weerwoord bood. En ook gewoon af en toe zei, can you just shut up, please?
Man.
Shut up, man. Maar ook met een bepaalde, niet met een boosheid, maar gewoon met een soort laksheid van, houd toch je smoel. En toen, ik dacht bijna, het is een soort Nederlandse minister-president die zegt, gewoon je bek houden.
Ja.
Maar wel, bij Rutte zag je nog wel een bepaalde frustratie.
Mm-hmm.
Maar die Biden, die... ik vond
met
wel,
Trump bedoel je? Met Trump?
Toen Biden het over Trump zei, toen had ik wel een soort... het was wel een soort lekkere luchtigheid of zo.
Mm-hmm.
Ach man, iedereen weet toch dat je de slechtste president bent ooit.
Ja. Ja, dat ik ben pro-Trump. Omdat ik heb me echt goed verdiept in hetgeen wat er... Ik heb me echt goed verdiept in een Wigert, weet je. Heeft ook zitten zoeken op internet. Maar ik bedoel, ik heb echt geprobeerd om naar beide kanten te kijken. En ik zie wel in een hele hoop dingen dat de Democraten hebben zo'n super positie in media, in dat landschap, in allerlei bedrijven en vooral de oude structuren. En die is Trump wel gewoon aan het omhakken. En een van de dingen die Biden ook riep was bijvoorbeeld, je hebt helemaal niks gedaan met dat Obamacare. En dat ik ben met je eens dat Trump niet altijd overal een plan voor heeft, maar inderdaad dat hij gewoon heeft gezegd van, hey, de medicijnen kunnen nu ook elders gehaald worden. Waarvan Biden zei van, dat is helemaal niet waar, dat heb je nooit gedaan. Voor het eerst in 50 jaar zijn medicijnen nu goedkoper geworden in Amerika. Want voorheen was dat gewoon de big pharma. En hij zegt gewoon, die ga ik gewoon aanvallen, die ga ik aanpakken. Jij kon het doen, maar je deed het niet. En ik las dat vanochtend ergens, dat van februari tot nu is de medicijnprijs gezakt met 1,2%. Dat is nog nooit zoveel geweest in 50 jaar. En dan kun je wel zeggen, maar dat lijkt niet zoveel, maar dat gaat in de miljoenen, miljarden misschien zelfs wel. Dus ik vind het mooi dat hij tegen dat soort dingen aanschopt. En ik denk van Biden, het is niet Biden die de president gaat worden. Want er wordt achteraf al gezegd, het is die Harris administration. Hè, de mevrouw die dat eigenlijk gaat runnen. En ik zie hierin heel erg, die film Vice is me heel erg bijgebleven. Heb je die gezien met Dick Cheney gaat? Nee. Daarin wordt precies gewoon gezegd, oké, we hebben George Bush als president, maar die kan het eigenlijk niet. Maar we hebben Dick Cheney. En als we de wetten linksom en rechtsom veranderen, dan kan die eigenlijk gewoon bepalen. En die film die geeft zo mooi weer hoe dat Amerikaanse Senaat werkt. En,
ja,
en
maar het is altijd een puppet on a string, hè?
Ja.
Maar ik vond het wel... ik zie Biden ook wel een beetje als een soort Hugh Hefner, zeg maar.
Ja,
doet hij maar ook aan, denk ik. Hugh Hefner zat in zijn Playboy Mansion en had altijd allemaal playmates om zich heen. En eigenlijk het doel van zo'n playmate is natuurlijk het liefste trouwen met Hugh Hefner. Want op het moment dat die omvalt, krijg jij de erfenis. Ja. Tenminste, dat is een beetje mijn idee wat ik er altijd zo bij had. Van je zit daar voor het geld of voor het luxe leven. En,
of je krijgt een kamer met een aap.
Ik heb het idee dat Kamala Harris, dat die loopt natuurlijk nu naast Biden. Omdat ja, hey, gaat Biden 4 jaar president zijn of krijgt zij dadelijk de erfenis? Ik denk oprecht dat zij... dat zij de hoop is van de Democraten en
dat
niet Biden.
Dat denk ik ook, ja. En nou goed, ik ben dan... Ik denk ook inderdaad dat Biden gewoon... Ik kan me niet voorstellen dat hij capabel is om zo'n functie... ik heb ook die filmpje gezien waar hij stottert over zijn eigen woorden... waar hij rare dingen zegt. En dan denk ik, jongens, van Amerika, van 180 miljoen mensen die daar wonen... zijn dit nou echt de twee beste toppers die je naar voren kan brengen?
Ja.
En dan
maar
heeft
dat,
toch...
Dat is misschien, heeft misschien ook wel met het media-geniek zijn te maken of zo. Je moet blijkbaar dus in 10 seconden scoren op tv.
Ja.
En wanneer... Want dat is... ik geloof dat als je... Ja, volgens mij heeft Paul Smit ergens in een van zijn lezingen... heeft hij zo'n ding van als je gras ziet... Of een dier, dan gaat je aandacht altijd naar het dier. Dat is biologisch in je brein zo bepaald. Een dier kan me aanvallen of die vind ik lief. En gras is geen bedreiging, maar daar word ik ook niet verliefd op. Dus je aandacht, als je een eye tracker erop zet, je ogen gaan altijd naar het dier. Mm. Als je een dier hebt of een mens, gaan je ogen altijd naar de mens. Want dat is... Als je een kwaad iemand of een aardig iemand... dan je ogen worden altijd getriggerd door angst. Weet je? Ja. Dus, en ik denk dus dat Trump toevallig in je brein iets veroorzaakt... waardoor hij altijd wint van het plaatje ernaast. Bewegend beeld wint het altijd van een foto. Hè? Mm-hmm. Dus, en ik denk dat er dus een soort... of het toeval is of niet, of dat het gewoon charisma is... of wat het dan ook is, blijkbaar... weet die in 3 seconden of in 0, zoveel seconden of in 10 seconden. Ja, of je hebt misschien altijd het idee dat er een ongeluk te zien is. Ja, geen idee, maar is dat altijd interessant om naar te kijken?
Ja, ik miste alleen in dit debat, want ik vond het eigenlijk jammer... want ik vond Biden, die heeft me verrast met hoe scherp dat hij was. Ik denk persoonlijk wel dat hij straks stond van de amfetamine of andere dingen. Dat hebben ze al bij heel veel presidenten zo gedaan. Dat was ook waarom Trump vroeg ook een drugstest. Hè? Dan doe ik er ook eentje, maar dat werd dan weer geweigerd. Maar goed, dan merk ik ook wel... Oké, Wigert, je hebt al een beetje gekozen dat jij wil dat Trump het wordt. Ik ben het echt niet eens met alles wat hij doet, maar hè, dus dat is weer mijn bias. Maar hij loopt natuurlijk wel gewoon heel erg te roepen. En wat me dan heel erg verbaast in dat... Ik vond het mega irritant hoe dat hij deed... En dat elkaar niet laten uitpraten en zo. Maar bij Hillary Clinton was dat ook echt wel de strategie. En die haalde hij iedere keer zo van zijn stuk af. En had hij zulke scherpe opmerkingen. Dat die Hillary op een gegeven moment ook zegt van... ja, moet je voorstellen dat deze man de baas is over de politie. En dat hij dan zegt, ja, dan zat jij nu in de gevangenis. Ja. Dus ook van die one-liners, 1-op-1. En ik merkte nu gewoon, oké, het lijkt wel alsof dat een beetje op is.
Ja.
En we gaan nu wat meer naar de inhoud. En dan verliest het daar een beetje. En,
ja, want die... dat was een beetje de strategie. Van ik gooi gewoon 100 one-liners naar je toe. En als je er op eentje hapt, dan maak ik je af.
Ja.
Maar er was er geen één... kwam bovendrijven of zo. Ja. Dus dan bleef het een beetje bij 100 van die... van die losse... Ja, het waren eigenlijk gewoon twee kinderen. Dus eentje 77 en de andere is 74 jaar oud.
Ja.
Maar als je dan keek, leken het gewoon twee kinderen van 3... waarvan het iPad is afgepakt.
Ja, ja. Ja, zeker. Wat ik heel intrigerend aan Trump vind, is dat ik geloof echt dat het een hele slimme man is. Ik denk wel dat hij een bepaald beeld heeft wat niet altijd klopt, maar... En dat hij dingen heel doordacht doet. Dus soms lijkt het alsof hij gewoon maar wat doet. Maar volgens mij zit er heel veel berekening, of misschien doet hij dat onbewust, zit dat er wel achter. En wat ik gewoon heel erg interessant vind daarin, is dat hij gewoon... ik geloof dat zijn zelfvertrouwen is niveautje Conor McGregor.
Ja.
Dat geloof ik echt. Dat hij, en hij heeft ook niemand om zich heen die hem tegenspreekt, volgens mij. Want die prijzen hem allemaal de hemel in.
Tuurlijk.
En volgens mij is dat wel echt een... het is ook echt een gast.
Maar ook jongen, hij zit in zijn eigen filterbubbel.
Ja.
Ook hij krijgt natuurlijk alleen maar om zich heen te horen dat hij het wel goed doet. Want wie gaat nou tegen de president zeggen, je bent de eikel. Ja. En als het gebeurt, hè, dan... Vorige week zag ik dat hij bij de begrafenis van die rechter was. Dat hij bij de kist staat samen met zijn vrouw. Mm-hmm. En dat letterlijk daar gewoon honderden demonstranten staan te roepen.
Ja, maar waren geen demonstranten, waren democraten.
Ja, vote him out. Hè? Ja. En dan sta je bij een begrafenis van iemand. Of ze zet afscheid te nemen bij een kist. En dan krijg je dat om je oren. Dat is sowieso is dat totaal zonder fatsoen. Ja. Maar ook dan denk ik dat je als president niet gedwongen wordt om zelf na te denken. Maar je loopt naar binnen en dan zeggen 20 mensen, dit slaat nergens op. En dan kun je... Dus blijf je toch denk ik in je veilige bubbel.
Maar dit vind ik dus een heel mooi voorbeeld over wat we zien. En wat je maar moet weten of niet. Want hij stond bij de begrafenis van een democratische rechter.
Ja.
Hij komt daarheen om zijn afscheid te betuigen. Of hij dat nou oprecht meent of dat hij doet vanuit zijn functie. Doesn't matter. Hij is daar, dan heb je daar gewoon je mond over te houden. En dat vervolgens de democraten dan daar gaan roepen van vote him out.
Ja, stijloos.
En dat zie je dan niet op het nieuws. Want dat moet ik dus op alternatieve sites moet ik dat gaan kijken. Eigenlijk de Republikeinen sites. Ja. Die dan zeggen van jongens, dit is wat je ziet. Maar dit is eigenlijk wat er gebeurt. En dan kom je weer...
Ik heb het filmpje wel gezien. Ik heb het filmpje wel gewoon... Maar ik weet niet waar ik het gezien heb.
Maar... Nee, oké. Okay, maar dan snap je de context. Waarom die uitgefloten werd. Want het is niet dat heel Amerika een beu is. Nee, hij stond op de begrafenis van een democratisch belangrijk persoon. Waarom is deze persoon zo belangrijk? Nou, omdat er in de Senaat nu iemand aangesteld wordt die open republikein is. Dat is een grote klap voor de democraten.
Ja.
Terwijl Obama precies hetzelfde deed.
Ja.
En maar goed, ja, gaan we weer in zo'n politieke discussie. Maar ik vind dus inderdaad dat hij door de media... Dat vond ik ook wel grappig met die presentator die het dan zat te leiden. Dat hij zei, I'm not surprised that you ask me this question. Echt gewoon zo'n sneer van, jij kiest toch wel weer partij voor dat. En ik hou ervan dat de politieke correctheid... Die schuift hij wel echt aan de kant.
Ja.
En ik denk dat dat wel een verademing is. Maar ik ben ook heel erg ogen nadenken over Sam Harris. Een van de slimste mensen in het Westen. Die heeft een hele mooie podcast ook over bewustzijn en gewoon wat er gebeurt in de wereld. En die zei, je moet heel erg oppassen dat je gaat juichen voor degene die gewoon tegen de gevestigde orde aan gaat schoppen. Als een soort van, hij komt verandering brengen. Ja. Want dat is ook niet dat is vaak de neiging die we hebben, maar is lang niet altijd de juiste keuze.
Nee, en het is voor sommige partijen is dat zelfs de strategie. Ja. Ik kies gewoon, de minderheid voelt zich nooit gehoord. Dus ik ga altijd de kant van de minderheid kiezen. Want dan krijg ik nooit... meer dan 50% van de stemmen.
Hmm.
Maar de 10% die zich de minderheid voelt... kiest dan wel massaal voor mij.
Ja.
En dus dat is een strategie om in een niche... gewoon marktleider te worden.
Ja. Ja.
Dus dat merk je bijvoorbeeld bij Robert Jensen. Bijvoorbeeld, die gewoon altijd tegen is. Dat vinden mensen toch ook wel weer interessant.
Ja. Dus eigenlijk pas dit jaar was weer op mijn vizier gekomen. Ik wist eigenlijk niet dat hij helemaal zo verbannen was uit dat wereldje van normaal televisie in Nederland. Wel dat hij rebels was, maar nu is hij echt een soort van Alex Jones van Nederland.
Ja, maar hij heeft volgens mij wel oprecht als strategie de tegenbeweging zijn. Want er zijn altijd mensen tegen. En die angst, de angstprikkel is ook altijd groter dan de beloningsprikkel. Hè? Dus als je angst voelt, dan ben je sneller geneigd om iets, om ergens bij te willen horen of actie te ondernemen. Of dan ga je meer doen.
Ja.
Dus ik luister het niet meer. Ik word er heel erg moe van. En ik heb echt het idee dat hij zelf een beetje een depressieve clown aan het worden is.
Ja, ik word er, als ik er te veel naar kijk en hij gaat iedere dag een uur zo lang zijn. Hetzelfde met die Alex Jones. Dan word je er depressief van.
Ja. Alleen eigenlijk ik vind het wel een gemis dat hij niet op tv zit. Mm-hmm. Één keer in de week.
Mm-hmm.
Want daar vond ik het een leuk tegengeluid.
Ja.
En ik heb ook wel eens bij hem op de bank gezeten in zijn tv-uitzending. En dan, ik weet dat hij niet gelooft in klimaatverandering. En dat hij niet... Maar dat mag, weet je. Het is juist leuke tv als hij zegt, ben je zo'n klimaatgekkie?
Ja.
En dat ik zeg, ja, daar ben ik.
Dan kun je discussie over hebben.
Ja,
dan toch?
Kun je tenminste. En hij weet dat ik maak grappen. Hij mag grappen maken over mijn ogen. En ik mag grappen maken over zijn gewicht. En die code is, hoewel ik het niet met hem inhoudelijk eens ben... die code is lekker duidelijk.
Ja.
Hè? Jij mag alles roepen, ik mag alles roepen. En we voelen ons niet beledigd.
Hmm.
Nou ja, dan vind ik het interessant om met zo iemand te praten. Ja. En dan kunnen we alles zeggen en dat is alleen maar fijn.
Ja.
Alleen nu zit hij alleen maar tegen zichzelf te praten. 3 kwartier lang steeds. En dat vind ik wel jammer.
Ja, ja. Ja, ik vind het ook af en toe een beetje te snel van mening. En, maar het zit wel heel erg op het... Als ik dan ook kijk, die Alex Jones. Ik vind dat zo grappig. Het wordt nu echt tijd om je prepkelder voor te zetten. En dan komt er weer een reclame tussendoor met 50 kilo oplosbaar voer wat je moet hebben. En dan maar zie ik hem helemaal zitten in die bunker in Texas, weet je wel, met zijn gun. En,
En niemand weet dit, maar ik heb ontdekt. Dus altijd jij hebt ontdekt. En de mainstream media pakt dit niet op.
Ja. Waar hij wel vaak gelijk aan verdient. Het schijnt dat hij 30 miljoen per jaar verdient. Hè, met sponsordingen. En, maar gewoon bereik en...
Ook die heeft zijn filterbubbel.
Ja, wat ik wel tof vind, is dat die wel gewoon... Dat soort types ze toch voor elkaar krijgen. Om gewoon een eigen mediakanaal neer te zetten wat impact heeft.
Ja.
Hoe je het ook bent of keert, of dat je er nu naar luistert of niet. Vind ik vet.
Ja.
Weet je, er is toch een hoop moet ook wel voor nodig. En zeker voor Jens, ik kan me voorstellen, man. Als je jarenlang in dat wereldje hebt gezeten. Van Veilig, van RTL en Ons Kent Ons. En hoe die dat dan... Volgens mij heeft hij dat wel eens zo verteld... dat hij in die laatste serie gewoon al had besloten... van nou, dit gaat het laatste seizoen worden. En hier gaan mensen ontevreden van worden. Ik heb die afleveringen nooit gezien... want ik kijk al heel lang geen televisie meer. Maar dat het gewoon niet werd geaccepteerd door...
Televisie is ook een beetje dood aan het gaan, hè?
Ja.
Volgens mij was het in 2018 of 2017... zei ik al in mijn oudejaars dat er 5% per jaar... minder gekeken wordt.
Mm-hmm.
Ja, dan denk je, joh, 5% boeien. Dat betekent dat in 10 jaar gewoon de helft minder mensen tv gaan kijken. En ik denk dat het nog sneller gaat, dat het niet een rechte lijn is, maar dat het cumulatief afneemt. Dus dat het echt nu elk jaar meer mensen minder tv gaan kijken.
Ja, terwijl natuurlijk wel weer nu mensen voor de tv hangen, een laptop op schoot hebben en een telefoon in de hand.
Ja, maar dan ben je op een andere manier tv aan het kijken.
Ja.
Ik kijk, wat ik nog aardig vind om te kijken, dat is dan toch het nieuws bijhouden. Dus dat is Op1 en Jinek. En misschien de vooravond of weet ik veel, om een beetje bij te blijven. Maar dat kijk ik echt nooit meer op het tijdstip dat het wordt uitgezonden.
Ja.
Ik zit of in de auto terug naar huis en dan zet ik het. Dan luister ik het. Of kijk het op een ander moment terug. Ja.
Wat vind je van Jinek? Want ik zie af en toe, ik zie alleen de highlights voorbij komen. Als er een keer iets spectaculairs wordt, zie ik het op Instagram voorbij komen of zo. Vind je van Jinek dat? Want ene keer denk ik, wow, je stelt de juiste vragen. Eindelijk pit op tv. En soms dan denk ik, oh, dit is echt heel slecht. Waarom nodig je dit? Bijvoorbeeld die Famke Janssen of hoe heet het? Die Famke Louise helaas.
Ja.
Vond ik echt. Vond ja. Ik gewoon en dat is gewoon. Dat weet je, dat dit gaat gebeuren.
Nou ja, zij was ook letterlijk... 's morgens om 11 uur werd al gezegd... Famke Louise is vanavond te gast. En toen dacht ik om 11 uur 's morgens al... ja, maar dat is gewoon een stuk vlees... dat voor de leeuwen wordt gegooid.
Ja.
Hè, zij kan totaal niet geen weerstand bieden aan... er zitten alleen maar zwaargewichten.
Mm-hmm.
Er zit de burgemeester van Abu Taleb... Nou, die kan heus wel discussiëren. Hmm. Heb je Jinek er tegenover je zitten? Ja, dat ga je gewoon nooit redden.
Nee.
En het was bijna... Ja, op een gegeven moment kreeg ze van iedereen bijval. Van, maar wel moedig dat je hier zit. Ja, dat is ongeveer het ergste dat mensen kunnen zeggen.
Ja,
van, we zullen je sparen. Dat was eigenlijk het idee.
Ja, ja. Maar goed, anderzijds heb ik er ook wel eens... tegen die meneer die in de overheid zat... en die allerlei had lopen declareren... en die daar helemaal flipte. En dat ze toch wel stevige vragen bleef stellen.
Ja.
Dacht ik, dit vind ik goed dat je dat zo doet.
Ja, maar daar gaat het dan ook... dus mediatechnisch gezien dan, hè?
Mm-hmm.
Zij ging op dat moment wel echt een beetje zuigen... want ze stelde echt 3 of 4 keer dezelfde vraag. En Henk Krol gaf volgens mij toch ook al echt... 3 of 4 keer ongeveer hetzelfde antwoord.
Ja.
Maar dat was ook zijn antwoord. Dus... ja, als je dan de 4e keer zegt... ja, maar ik heb het niet gedaan. En je flipt een beetje. Roep, pats, voorpagina.
Ja.
Clickbait, Henk Krol woest.
Ja.
Weet je, ik was zelf 2 dagen geleden... vond ik ook dat ik iets moest zeggen over alle theaters in Nederland. Ja, Shownieuws gaat echt niet zeggen... Guido en zijn En zijn rationele mening over wat hij vindt van theaters. Nee, die zeggen ook, Guido Weijers is woest.
Ja.
Ja, en dan ben ik van nature geneigd om dan als ik zoiets plaats op Instagram te zeggen, nou, ik was niet woest, maar ik vind er wel iets van. Maar dat punt ben ik nu eigenlijk ook wel voorbij. Ja, nou ja, weet je, zet er maar bij dat woest is. Wordt het misschien meer bekeken. Ja.
Boeien, inderdaad. Ja. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je niet... ik heb het zelf bij RTL Late Night gehad. Dat ik nu op internet sta met, we gaan een hele grote joint opsteken. Ja. Omdat Humberto aan mij vroeg, van zit je dan niet de hele dag... Het lijkt er een beetje op dat je de hele dag bij de Indianen dat heeft gezegd. Ik heb het niet gezegd, weet je wel. Maar er zit daar wel gewoon een stagiaire van 17 jaar die denkt... ik moet clickbait, doe dit wel, weet je.
Ja.
Dus ja, het is wel... maar goed, dat is de moderne media.
Ja, maar het is ergens wel kwalijk. Maar ik vind dat Jinek doet het goed. Jinek is ook nog steeds Jinek, dus is kritisch en zo. En ik vind eigenlijk... oprecht vind ik een van de hoogtepunten van afgelopen jaar... toch Danny Vera, die een liedje zingt voor zijn nog ongeboren kind.
Mm-hmm.
Die zit, want ik kijk niet alles terug, maar ik zag laatst wel dat Jinek in tranen door Danny Vera. Nou, denk ik, oké, even terugkijken, want ik vind Danny Vera een ontzettend sympathieke gast. En Danny Vera en zijn vriendin hebben jarenlang erover gedaan om een kind te kunnen krijgen.
Ja.
Nu is zijn vriendin eindelijk zwanger. Dus groot feest. En hij zou eigenlijk een ander liedje spelen aan tafel met zijn gitaar. En hij zei, ja, maar ik heb afgelopen week ook een liedje gemaakt voor mijn ongeboren kind. En mijn vrouw weet thuis ook niet dat ik tegen haar spelen, maar dus ik ben extra zenuwachtig.
Ja, mooi.
En Danny Vera speelt dat. Ja, het liedje gaat door merg en benen. En ik zou zelfs nu tranen in mijn ogen kunnen krijgen door eraan terug te denken. Want je gunt hun dat geluk zo, zeg maar.
Ja.
En Danny Vera kan dan ook nog super mooi zingen.
Ja.
Dus als dan Jinek het wel toestaat om daar ook emotioneel mee te gaan...
Mm-hmm.
Ja, dan is uiteindelijk de conclusie dat als iets heel authentiek is... en heel puur en breekbaar, dat vind ik weer top tv.
Ja, dat is wel top tv. Maar dan vraag ik me af... Is Jinek dan authentiek in de zin hoe dat ze daar zit? Of heeft ze het... of heeft ze daar een soort van two-face die ter plekke de een of de andere kant
nee,
op kan gaan?
Ik denk
of is dat echt media, een masker?
Ik denk dat Jinek is nu 2 of 3 jaar moeder.
Mm-hmm.
Dus ik denk als je ditzelfde had gedaan 4 jaar geleden, toen zij geen moeder was, had zij daar niet zitten huilen. Maar simpelweg door het feit dat ze nu weet hoe het is om moeder te zijn, dat ze nu anderen dat... Ja, dat is ook maar mijn psychologie van de koude grond, hè. Dat ik dat denk, dat ze nu daar oprecht wel iets bij voelt.
Ja. Ja.
Dat hoop ik.
Die eierstokken hebben er gevoelig gemaakt.
Nou ja, ik denk oprecht... Ik denk dat jij dat ook ervaart. Dat jij ook nu misschien wel geraakt of ontroerd bent door dingen waar je... 10 jaar geleden dacht je, boeien, ik overleef en de rest is onbelangrijk.
Ik heb dat heel erg maar met de komst van mijn dochtertje gehad. Dat ik heb vorig jaar een open brief aan Rutte geschreven. En dat ging toen ook over hoe Nederland bezig was met vernietiging van Amazon. De bijdrage met bedrijven en dingen. En, dus ik wil gedeeld, goede brief. Maar daarin schreef ik, ik ging er even vanuit dat hij kinderen had. Want dat bleek dus achteraf niet zo te zijn.
Nee.
Dat heb ik toen gewijzigd. Maar daarin dacht ik wel van ja, ik heb dat ook wel eens gezegd. Je hoort wel eens van die vaders, ja, als je straks kinderen hebt, dan is dat allemaal anders. En dan denk je er anders over na. En dan dacht ik, ja, ik begrijp je wel, maar je begrijpt het niet.
Nee.
Als je geen kinderen hebt, dan begrijp je dat niet. En als je kinderen hebt, dan zal je zeggen, oh ja, inderdaad. Ja. En ja, dus ik geloof wel dat...
Ik heb ook ooit... ik heb voor heel veel politieke partijen... daar bemoei ik me wel eens mee. Want ik vind het altijd leuk om me te bemoeien met wat anderen doen. Maar ik ben ook ooit gevraagd door de SP... om toen... zat Emiel Roemer nog... die ging toen nog een grote verkiezingswinst halen, dacht iedereen.
Ja, ja, ja.
En op een congres of ik dan even 10 minuten wilde spreken. Want Emiel Roemer en ik zijn in hetzelfde dorp geboren. Dus hij was jarenlang wethouder in het dorp waar ik geboren ben. Dus ik kende Emiel vanuit Boxmeer. Ik zei, prima, doe ik. Ik zei, maar ik wil wel op jullie congres de vrijheid voelen om te zeggen dat ik niet SP stem.
Ja.
Geen probleem. Je mag ook zeggen wat je wil. Maar leuk als je dat wil doen.
Ja.
Dus ze vertrouwden me ook wel dat ik niet Emiel Roemer helemaal kapot ging maken. Maar dan had ik wel ergens het zinnetje van dat je ziet dat mensen... Emiel Roemer komt uit een gezin van 6.
Mm-hmm.
Ja, dus ze waren vroeger met 6 of misschien wel met 8 thuis. Dus Emiel Roemer is heel erg gewend om te delen.
Ja.
Ja, die moest vroeger altijd zijn speelgoed delen en alles moest samen leuk maken en zo. Mark Rutte is enigskind, zei ik er dan achteraan.
Ja,
en dus wat jij zegt, Mark Rutte heeft geen kinderen. Ja, ook dat. Ik vind Mark Rutte een prima manager.
Ja.
Dus hij runt het land prima. Maar als je het echt hebt over iemand die over 50 jaar het beste voor deze wereld wil...
Ja.
Dan denk ik toch bijna dat je een soort vader moet hebben die het beste wil voor zijn kinderen. He, dus eigenlijk, ja. En als jij het hebt over, we hebben nu de twee, zijn dit de twee beste mensen die in Amerika aan het roer kunnen staan? Dan denk ik, ja, waarom wordt David Attenborough niet president van de wereld?
Ja.
He, gewoon iemand die, hij is te oud voor de functie
waarschijnlijk. 94. Nou, hij zou ook een soort vice kunnen hebben. En dan,
maar gewoon iemand die even zegt, oké, wat is nu echt het allerbelangrijkste op dit moment? Dat is misschien dat we de plek waarop we leven en dat we ook over 50 jaar nog te eten hebben, dat we misschien met te veel mensen zijn en dat we onszelf iets minder belangrijk moeten maken. En dat op een vaderlijke, lieve manier gaan daar de hele wereld van kunnen overtuigen. Dat zou toch wat zijn.
Jan de Lauw is ook een mooie, ja. Ja, ik vind, ik zat laatst vorige week, 2 weken geleden nog in een zweethut. En daar hadden ze ook weer van die mooie mythologieën van de Lakota-Indianen. Die dan het nummer 7. Ze kwamen ook met 7 mensen op de wereld uit de grot gekropen. Mm-hmm. Maar ook als zij beslissingen maakten, dan hebben ze daar een vuur. Dat heet de Children's Fire. En als er een beslissing wordt gemaakt, dan staat dat vuur garant voor de kinderen. En dan wordt er ook de vraag gesteld, oké, welke impact heeft deze beslissing op de 7 generaties na ons? En de generatie is ongeveer 20 jaar. Dus dat is 140 jaar na ons. Als ze dat in de Tweede Kamer zouden vragen, dan heb je toch echt wel hele andere beslissingen.
Ja, maar ja, je wordt natuurlijk afgerekend per 4 jaar.
Ja, precies.
En
ja.
Sterker nog, waarschijnlijk per 3 jaar. Want het laatste jaar beginnen er weer nieuwe verkiezingen.
Dat niet.
Dus dan ben je al niet meer bezig met uitvoeren.
Ja.
Dus iedereen is alleen maar op korte termijn bezig. En ja, als je mensen vandaag een koekje geeft, maar je zegt er niet bij dat ze daar de komende 6 jaar dik van worden, ja, dan is het ook nog helaas zo dat mensen toch vaak kiezen voor vandaag het koekje.
Ja, ja. Hoeveel tijd heb jij nog?
Krijg je weg?
Ik zit te denken. Ik heb dorst, dus ik ga sowieso drinken pakken. Maar we zitten op 3:30, dus we hebben ook nog even.
Tot 3:30.
Ja, 4. Moet je weg?
Ik heb geen idee. Ja, ik wil wel voor 4 uur de deur uit zijn.
Ah, dan hebben we nog eventjes goed.
Want als ik om 5 uur in...
Pak wel even een watertje. Wil jij nog
wat? Veenendaal ben.
Ik kan dorst.
Ik wil ook wel een watertje.
Die is van jou.
Dankjewel.
Ja, dan wou ik nog wel eens even met jou terug... even teruggaan in het verleden. Dat...
In het verleden gebeurde niks meer, hè?
Nee, ik wil jou wat teruggeven. Hey, weet je nog dat je mij een keertje hebt gebeld? Over,
zeker.
Ja?
Zeker.
En, dat hebben wij wel ter harte genomen.
Ja?
In de zin van, daar hebben we wel over nagedacht. En dat ging erover of dat wij betaalde gasten moesten hebben in de studio, ja of nee. We hebben een 4-tal betaalde gasten gehad.
Ja.
Waarvan we niet aan het publiek lieten weten of dat ze betaald hadden, ja of nee. En
mijn opmerking destijds was van als je bij Harry Mens aan tafel zit of zo, hè, dan weet iedereen gewoon van, nou, mensen kopen hun tijd en die stelt vragen. En bij jullie had ik dat zelf niet door.
Nee.
Dus zei ik nog van,
dat
daar eens even op.
Dat is dan grappig, want dit is het idee van ons was. Ja, inderdaad, niemand heeft dat door. We hadden een paar podcasts gedaan. Die werden supergoed ontvangen. Sommige nog, die staan nu echt in top. Dus toen dachten we van ja, oké, dan hoeft dat niet per se. Nou, dat maakt dan niet uit.
Ja.
Maar later hebben we er wel over na zitten. Want we zitten nu te langer te kijken hoe maak je in ieder geval een podcast, een bedrijf. En
ja.
Uiteindelijk kom je dan toch op een... dat was een beetje de tweesplitsing. Oké, wanneer ga je dan wel geld vragen, wanneer niet en zo. Dus daar op een gegeven moment hebben we wel mede dankzij jouw directe belletje, waar we toen wel even discussie over hebben gehad. Want ik ging natuurlijk in de verdediging over ons fantastische idee, waarmee we eindelijk een keertje wat geld konden verdienen.
Ja, ja.
Maar anderzijds hebben we toen wel bedacht van ja, oké, als we het dan nu doen, dan moet het gewoon transparant. En toen hebben we vrij kort daarna een crowdfunding gelanceerd en gewoon gezegd van joh, je kan gewoon een plek kopen.
Ja.
En dan is het ook van, hey, tof dat je de show sponsort. Je zit nu hier en laat je verhaal doen. En dat is
en als je dan vooraf zegt, wij vinden nog steeds dat je alles moet kunnen vragen en we mogen je het vuur aan de schenen leggen. Mm-hmm. Dan kun je nog steeds kritisch zijn en een mooi gesprek hebben.
Ja.
Maar dan voelt het niet, het hoeft niet per se meteen een gesponsord item te voelen, zeg maar.
Nee,
maar je kunt
het
wel benoemen.
Nee, maar dat was nu is het inderdaad een manier. Hey, je hebt gewoon een aflevering gekocht, vet dat je ons support. Weet je?
Ja.
En dan kunnen we nog steeds een goede discussie hebben over dingen. Maar ik, wat ik dan wel weer uniek vind, is dan toch de... je belt mij gewoon een keertje op een middag en je vertelt dat gewoon zo. Ja. Echt met een soort van, ik ga je gewoon even vertellen waar ik het niet mee eens ben.
Ja.
En dat vind ik wel weer uniek, weet je wel. Dat is dan weer ook wel weer Guido.
En dan mag je dan uiteindelijk zelf mee doen wat je wil. Weet je, alleen, en het is ook gewoon, ik kan me soms storen aan dingen. En dan vraag ik mezelf af, ga ik me hieraan blijven storen?
Ja.
Of zorg ik dat het in ieder geval bij mezelf weg is?
Mm-hmm.
En dan is mijn idee gewoon al... Afgelopen of een paar weken terug zag ik ook weer dingetjes voorbij komen bij iemand die grote events organiseert. En die is op heel detailniveau is die zijn event aan het promoten.
Mm-hmm.
Ja, en dan stuur ik ook gewoon een mailtje dat ik denk, ja, maar jij bent de baas van het bedrijf. Als ik jou was, zou ik je medewerkers laten praten over de details. En zou ik toch als baas bij de inhoud van jouw sprekers of van jouw dingen blijven, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus en dan kan het best zijn dat die gast denkt, hey, waar bemoei jij je mee? Ja. Flikker op.
Ja.
Krijg de tyfus.
Ja.
Of hij denkt, ja, nou ja, niemand durft het te zeggen, maar ja, misschien heeft hij wel gelijk of niet. Dat is een beetje die filterbubbel waar het ook niemand zegt tegen Trump. Iedereen om Trump heen zal Trump naar de mond praten. Iedereen om jullie heen zal ook zeggen dat jullie het goed doen. Ik hoop oprecht dat mensen tegen mij ook eerlijk zijn.
Ja.
Alleen ik merk ook dat heel veel mensen een bepaald belang hebben. Dus dan ook maar ja knikken naar degene waar ze van eten of zo. Maar dat is niet wat je wil. Je wil juist beter worden of je wil... dus ik roep gewoon me altijd... Ik heb ook wel eens... mensen uit de politiek letterlijk gemaild of geappt van ik denk dat wat je nu aan het doen bent nog beter kan.
Ja.
Heb je genoeg nee-knikkers om je heen?
Hmm.
En het is toch grappig dat die mensen dan zeggen de mensen om me heen zijn kritisch, maar als jij denkt dat het beter kan, wanneer doen we koffie?
Ja. Ja.
En andere mensen zouden denken, Guido, wat bemoei je mee?
Nou, maar dat is dus een beetje de tweesplitsing. Want ergens gooi je eventjes het knuppel in een hoenderhok.
Ja.
En ik heb ook de gedachte gehad, Guido Weijers, heb ik hoog zitten? Die vindt hier wat van. Vind ik irritant. Anderzijds, waar bemoeit hij zich mee, man? Moet er toch zelf geld mee kunnen verdienen?
Ja,
hij verdient zelf ook geld. Ja. Hij koopt meer kaartjes door ons. Zo, weet je wel? En dan ga je zo alles goed voor jezelf lopen praten. Maar uiteindelijk moet je dat toch het eventjes laten zakken en dan er nog een paar keer over nadenken. En dan,
het is nergens een persoonlijk ding, zeg maar. Maar het zijn... weet je, als een collega van mij nu een tv-programma aangeboden krijgt...
Mm-hmm.
En die zegt, ik kan met schapen op de hei gaan lopen samen met, weet ik veel, voor SBS.
Mm-hmm.
Ja, dan als ik dat hoor dat hij dat aangeboden krijgt, ja, dan stuur ik hem even een appje. En dan zeg ik, ja, tof, kun je doen. Mijn ervaring is dat... je dan waarschijnlijk wel de komende 4 jaar te horen krijgt... van dat programma met die schapen op de hei van SBS.
Ja.
Doe ermee wat je wil, maar dat is waar ik erbij denk.
Ja, 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 en dan is het toch zo, dan is het, ook is er natuurlijk iets van, waar bemoei je je mee, weet je wel?
Ja,
want hoe, ja,
is ook zo.
Het is natuurlijk jouw, ja.
Waarom? Dat is ook maar mijn mening, ja. Dus ja. Je hoeft het ook niet meer mee eens te zijn. En je had, als jullie hadden gezegd, ja, Guido krijgt de tyfus en bedoelt het gewoon zo, ook prima.
Ja.
Dus, ja.
Maar dan kunnen we jou nog een factuur sturen vandaag.
Ja, wat mensen dus niet weten is dat ik deze plek gekocht heb.
Ja, precies, ja. Ja. Om die conferentie vol te krijgen.
Nee, maar soms vind ik dingen van dingen. En ik moet ook zeggen dat ik dan nog wel inschat dat je mijn woorden nog wel afweegt of niet. Kijk, ik zou tegen Trump, ga ik heus niet zeggen, goh, ik zou dat anders doen, want ik weet dat hij toch niet luistert.
Mm-hmm.
Dit is wel een heel erg in-crowd dingetje, hoor, wat je aanhaalt. Dus ik weet niet of het voor de luisteraar interessant is, maar...
Nee, maar het is toch interessant over, ik vind dat...
Het is jullie proces we starten een podcast, we laten hem sponsoren, omdat we vinden het leuk om met mensen te spreken, maar uiteindelijk kost het wel allemaal geld wat we doen.
Mm-hmm.
Dus dat je hem laat sponsoren vind ik ook logisch. Dat zeg je ook hardop. Genoeg, denk ik.
Nou ja, dat is gewoon meer... Ik wou het gewoon even teruggeven dat we er wat mee hebben gedaan. En het is nog steeds mogelijk, maar dan is het nu transparant. En, dat voel
maar
ik
dat, en dat, ja. Ja, tof. Tof dat ook men... Zo is dus ook... Daar ben ik dus ook afgelopen weken... Met die hele discussies in theaters. Want dan moet je 3 stoelen afstand, 2 stoelen afstand. Ja, ligt eraan hoe je het meet. Mm. Je moet allemaal 1,5 meter afstand houden. Maar ja, soms is dat 3 stoelen.
Ja.
Maar soms is dat ook 2 stoelen. Als je meet van schouder tot schouder, is het namelijk 3 stoelen. En als je meet van neus tot neus, is het 2 stoelen.
Ja.
Ja, en ik denk, als ondernemer, waar zit de besmetting? Neus en mond. Ja, meet dan gewoon van neus tot mond. Of van neus tot neus of van mond tot mond.
Ja.
En hanteer dan 2 stoelen. En 40% van de theaters in Nederland hanteert al 2 stoelen. En dan wil ik dus de theaters die 3 stoelen tussenruimte hebben... van overtuigen van ja, je kunt nog meer mensen in je zaal. Mm. Op een veilige manier. Want dan heb je ook die 1,5 meter, alleen je meet het anders. Ja, dan ga ik ook theaterdirecteuren appen. Van hey, waarom hebben jullie daar en daar nog geen 2 stoelen afstand? En dan krijg ik eerst weerstand. Van ja, hoezo dan? En dat mag helemaal niet. Blablabla. Ja, mag wel. Je moet gewoon het op deze manier uitleggen.
Mm-hmm.
Je meet van neus tot neus. Daar is meer dan 1,5 meter. Dus je houdt je aan de regels. Je moet alleen zelf ook van overtuigd zijn. Dag erop heeft zo'n theater 2 stoelen tussenruimte.
Ja.
Scheelt mij dadelijk 28 stoelen als ik daar ben. Is in totaal meer dan 25% omzet dat ik meer heb dan dat ik anders zou hebben.
Ja.
Simpelweg door anders denken.
Ja,
ik gooi het over de schutting bij zo'n theaterdirecteur. En die gaat in de weerstand. Maar ja, en dan mag je me daarna gelijk geven of niet. En het gaat hier niet om mijn gelijk. Maar het gaat erom dat hij dan morgen een vollere zaal heeft.
Ja, ja. Denk je dat we over 1,5 jaar weer... hoe ziet de evenementenwereld in de komende 1,5 jaar eruit? Heb je daar een beetje een beeld bij voor jezelf?
Van mij mag het morgen weer open allemaal.
Ja.
Ik denk dat wij denken dat we hier controle op hebben. Dat we dat totaal niet hebben. En dat misschien... volgens mij liep de microfoon nog niet toen ik hier binnen zat. Dat ik zei van we staan voor de zee. En iedere keer als er een golf aanspoelt, dan roepen wij als regering... Kom maar. En als de golf teruggaat, dan roepen we... Ja, ga maar weer weg. En zo denken wij dat we het virus heel gecontroleerd aan het toestaan en aan het wegdrukken zijn steeds.
Mm.
En ik denk dat het gewoon dat het alleen maar een reactief handelen is wat we doen.
Ja.
Dus ja, we moeten als mens niet per se de laffe arrogantie hebben dat we denken dat wij sterker zijn dan zo'n virus.
Ja.
Want stel dat we het nou straks helemaal terug naar nul hebben. En dat er in Nederland nog maar 3 mensen rondlopen die het hebben.
Mm.
En ja, die 3, dat worden er ook weer 9.
Ja, maar het,
en die 9 worden er ook weer 100. Dus wanneer is iets helemaal weg? Ja, dan moet er een vaccin komen. Nou, volgens mij is het snelste vaccin dat er ooit is gefabriceerd. Daar hebben ze 4 jaar over gedaan. Nou, dan, dat betekent dus dat we 4 jaar van onze vrijheid gaan inleveren om 3000 mensenlevens te redden.
Ja.
Dus 17 miljoen mensen gaan 4 jaar lang offers brengen om 1000 mensen te redden. Wat een keuze is. Maar dan zeg ik, nou, dan kunnen we ook nog wel meer onderzoek doen naar kanker.
Ja.
Dan kunnen we ook nog wel die 9 miljoen doden die per jaar aan ondervoeding vallen. Kunnen we ook nog wel wat aan doen. Want dat vaccin bestaat al. Hè? Voedsel is er genoeg.
1,8 en tuberculose volgens mij.
Ja, dus er zijn nog wel andere problemen. En überhaupt het hele klimaatverhaal. Hoeveel doden er daar straks gaan vallen.
Ja.
Dus ik denk dat er nog wel dat onze prioriteiten best is iets anders zou kunnen schuiven dan alleen maar een virus.
Ja.
Waar wat nu, geloof ik, 1 miljoen mensen gehad hebben. Dus dat betekent dat 1 op de 20 het dan gehad heeft.
Mm.
En dan en van die 1 op de 20 die het krijgt, gaat 1 op de 500 er dood aan.
Ja. Dat gevoel wat het teweeg heeft gebracht. Ik had het er ook met Jan Geurts over. Ik vroeg aan hem, van heb jij ooit in je leven, dat hij wat meer op leeftijd is, heb je dat ook eerder meegemaakt? Hè? Die hele bijna maatschappelijke psychose waar iedereen al even in zit. En dat hij zei, ja, ooit met dat er een soort van kerndreiging was. In de jaren 80 is dat denk ik geweest. En 9-11 heb ik het zelf ervaren. Ja. Dat iedereen zei, oeh. En nu bij de eerste keer was het ook. Nu komt dan de tweede lockdown. Er is echt geen hamer die bij mij overeind gaat nu. Dus je bent er al een soort van aan gewend.
Ja. Dat is eigenlijk nog enger, hè? Dat je er al een soort van aan gewend bent.
Ja, maar ik denk dat dat wel het menselijk aanpassingsvermogen
zeker,
is. Nou ja, tenminste, het zal ook per persoon verschillen. Misschien is het mijn onverschilligheid. Dat kan ook.
Ja,
of de menselijke onverschilligheid.
Of dat je inderdaad al een soort flexibiliteit hebt ontwikkeld en je hebt al aangepast. Oké, ik doe aan dat wel mee en aan dat niet.
Ja.
En ik zal in het OV wel een mondkapje opzetten. En voor de rest kan iedereen lekker de tyfus krijgen. Of je zegt, ik blijf binnen en ik raak niemand aan.
Ja, nou, ik heb al verschillende reacties gezien om me heen. Sommige mensen die gewoon weer in de kramp schieten. Mm-hmm. Mensen die helemaal gek worden van de maatregelen wat van buitenaf wordt opgelegd.
Ja.
Maar ik vind het wel heel interessant, want er zijn echt nog wel een aantal andere rampen die gaan gebeuren in de komende jaren.
Ja.
Natuurrampen of dingen. Ik moet je voorstellen als Yellowstone Park nu in één keer ontploft, omdat die vulkaan eronder zit. Of dat er een, ik geloof van de top 10 meest voor de hand liggende wereldramp, heb ik ooit eens een keertje op National Geographic gezien, is een van de meest voor de hand liggende, is een vulkaan die onder water ligt, ergens bij Tenerife. En als die ontploft, en die ontploft één keer in de, ik geloof, 100 jaar, en het is nu rond de 80 jaar, dan zal die waarschijnlijk ontploffen. En dan geeft dat zo'n stuwing, maar dan gaat die netjes langs Europa.
Mm-hmm.
Maar heeft wel een paar dagen de tijd om naar New York toe te gaan, zeg maar. En daar komt hij dan gewoon binnen. Als dat nu in één keer zou gebeuren, dan heb je toch gewoon compleet chaos in de wereld, weet je wel? Dat soort.
Ja.
Of dat een keer een echt virus komt. Ik bedoel, stel nu voor dat dit ook ebola was, dan hadden we hier nu niet gezeten.
Het is ook wel, wat las ik nou afgelopen week ergens, dat iemand zei, het is wel lekker dat we dat coronavirus hebben, want nu hoeven we ons niet druk te maken om de smeltende poolkappen, waardoor Nederland binnen een paar jaar 3 meter onder water staat.
Dat is ook nog zo'n ding, ja.
Dat is er ook nog.
Denk ik ook te weinig over na. Moet ik nu ook niet doen, maar daar ben ik ook te weinig mee bezig.
Ja. En ik weet ook niet of alles zal misschien, de soep wordt minder heet gegeten dan dat die wordt opgediend. Misschien is het ook allemaal minder erg. En over 100 jaar zijn we sowieso allemaal dood. En na onze zonvloed. Maar dat zou best eens echt zo kunnen zijn. Na onze zonvloed.
Ja. Denk je dat we over 100 jaar nog leven?
We zijn in ieder geval echt ontzettend ons best aan het doen om het niet zo te laten zijn.
Wij zijn zelf het grootste virus daarin. Dat geloof ik ook wel.
Wij zijn de plek waarop we leven in ieder geval kapot aan het maken en aan het uithollen.
Ja.
Dat is misschien wel ook de reden waarom ik dan zelf... Nee, dat is niet de reden waarom ik zelf geen kinderen heb. De reden dat ik zelf geen kinderen heb is gewoon omdat ik dat niet voel.
Ja.
Ik voel niet dat dat nodig is of zo. Maar het is nu... Ja. Het voelt ook wel als een oké beslissing om, omdat ik ook niet weet waar je iemand neerzet. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, ja, het is nog steeds een prachtige wereld. Er is nog steeds genoeg om wel van te genieten. Dat is weer mijn... De moderator die wil bemiddelen. Hè?
Mijn manier van daarmee omgaan is door te zeggen dat je bent wel verantwoordelijk voor je kinderen, maar ook weer niet. Dus ja, ik ga gewoon mijn best doen om mijn dochter de beste opvoeding te geven. En haar goed mens zo goed mogelijk op te voeden. Ja. Op te voeden. Maar uiteindelijk ja, maakt ze zelf ook gewoon beslissingen. En is het van moeder aarde.
Ja, nou, ja,
dat is natuurlijk wel. Ja. Zo zie ik het wel een beetje.
Maar je zou toch best kunnen zeggen dat het misschien wel oké is als er gewoon wat minder mensen op deze wereld zouden zijn.
Nou, ik denk dat we...
Het is geen goed politiek standpunt. Hè, want je hebt veel stemmen nodig. Dus je moet meer mensen creëren. Je moet je eigen achterban altijd juist laten groeien. Ja. En zoals de kerk ook doet. Hè, die zegt juist, je moet meer kinderen krijgen. Want dan worden er meer mensen katholiek. En dan groeit hun eigen achterban. Alleen ik denk, je zou als politieke partij nu wel eens moeten durven zeggen... goh, misschien moeten we ze een beetje gaan afbouwen met z'n allen. Alleen een groeiende economie hou je er niet mee in stand. Dus daar kom je in de knel. En de vraag is, wie moet er weg? Hmm. Nou, Wichert, kom er maar in. Wie moet er weg?
Ja.
Nee, niet ja. Namen, rugnummers.
Ja, ik kan wel een lijstje maken, hoor.
Ja. Nou, kom eens.
Nee, ik ben ooit eens een keertje bij... In Australië ben ik toen gaan backpacken. Ja. En toen... wilde ik koala's vasthouden. Ja. Dat kon nergens. En toen zei iemand op een gegeven moment... er is iemand die heeft een dierentuin. Er is iets misgegaan met vergunningen. Dus hij is niet meer voor publiek open. Maar zorg dat je er om 10 uur bent. Want dan gaat hij de beesten eten voeren. Geef hem wat geld. Geeft hij gewoon een rondleiding. Is goed. Wij erheen. Ja. Wie staat er in één keer? Staat de Barefoot Bushman voor me. Dat is die kerel die altijd op zijn blote poten liep. Met die hoed op. Een soort... hij was echt de concurrent van Steve Irwin. Die legde hij ook alleen maar af te kraken. Want die had dan wel een televisieprogramma.
De Freek Vonk van daar.
Ja, maar dan anders weer, zeg maar. En die was toen al... Toen was ik 23. Dus dat is bijna 15 jaar geleden. Toen begon hij al over van jongens, hij pakt gewoon een boek. Hij zei, we hebben het erover dat het veel mensen zijn. Maar kijk eens naar de aarde, hoeveel groen dat er is. En hoeveel. En hij wees dat aan. Er zijn gewoon heel veel gebieden. Ja, daar willen wij niet zitten, maar daar zouden we wel kunnen wonen. Want iedereen wordt natuurlijk naar die stad toe gedreven. En daarom, ja, ik vind dat wel dat is een enge afhankelijkheid. Want straks is het dus iedereen afhankelijk. Niemand kan meer een aubergine telen in zijn eigen achtertuin.
Nee.
Dus zijn er te veel mensen op de aarde? Denk het niet. Ik denk dat we dat verkeerd inschatten nu. Maar we gaan wel naar een situatie toe waarbij we het niet meer houdbaar maken voor onszelf.
Ik denk dat we gewoon te veel ik denk dat er zeker te veel mensen zijn. Dat we te veel grondstoffen opmaken. Te veel plastic afval hebben.
Ja.
Dat we de aarde aan het leegpompen zijn en de lucht vervuilen.
100%, ja. Ja.
Dus we zijn en als we met de helft van de mensen zouden zijn, dan zou het beter in balans zijn.
Ja,
dus
zeker. Ja.
Ik zou toch zeggen, allemaal maximaal 1 kind. En dan over 30 jaar nog maar eens opnieuw beslissen.
Ja. Veel kinderen is niet zozeer een keuze omdat we dat graag willen. Maar dat is gewoon pensioen. En ook bij die Indianenstam.
Dus we moeten naar een ander systeem toe.
Ja.
Maar ja, dat is niet... Of... Want je krijgt natuurlijk altijd de discussie. Dus snap ik, dus dat voel ik ook. Je kunt niemand aanwijzen. Wie moet er dan weg? Ja, dat kun je niet zeggen. Dat is moreel.
Nou, ik heb mijn lesje al.
Ja, ik ken nog wel een Duitse man. Die had ook ooit zo'n lijstje van welke groep er dan weg moet. Alleen dat is natuurlijk immoreel om mensen aan te wijzen. Die mag weg, die mag weg. Hè? Dus eigenlijk, en zo werd ik getriggerd omdat jij straks zei moeder natuur. Eigenlijk zou het mooiste zijn als moeder natuur nou zelf met iets komt.
Oh, maar dat gebeurt.
Waardoor de wereldbevolking een beetje uitdunt.
Dat gebeurt toch eigenlijk al? Want de natuur is ook...
Dat is ik dacht dat dit een mooie clue van een grap zou zijn, maar je gaat er bloedserieus
Maar luister, ik vind het echt zo. Kijk naar een mierenhoop. Dat zien wij als de natuur. En die mieren die bouwen een hoop met allemaal gangen en dingen.
Ja.
Wij zijn mensen, wij bouwen huizen. Dit is onze mierenhoop. Wij zijn ook de natuur. En dit dat wij... kernwapens maken en dat wij nucleaire shit en allemaal wat wij plastic vinden, is uiteindelijk ook natuur. Want dat is wat wij maken. Ja. En uiteindelijk er gebeurt iets waardoor we te dicht op elkaar wonen, waardoor we ziek worden en allemaal die ziekte, hoe dat snel verspreidt en zo. Als dat straks met ebola gebeurt en iedereen ligt in een vliegtuig te ademen, dan is dat zo opgelost.
Ja.
Geloof ik wel.
Het is maar goed ook dat we een beetje zelfdestructief bezig zijn, want dat is voor de planeet in ieder geval beter.
Ja, dat wel, ja. Je triggerde me net met één ding, toen had het over de kerk. En de kerk vind ik ook een interessant fenomeen. Ik las laatst een meme waarbij stond dat het Vaticaan heeft 80 kilometer aan documenten die beveiligd zijn, weet je wel. Het lijkt mij zo mooi om eens een keertje s'nachts overdag gewoon door die ruimte heen. En wat ligt daar nou verborgen dat we niet mogen weten, weet je wel? Vind ik intrigerend.
Ben je ooit in het Vaticaan geweest?
Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ik ben er wel eens geweest, ja.
En wat vond je ervan?
De eerste keer dat ik er was, vond ik het stom, want ik moest mee van mijn ouders.
Ja.
Ik vond gewoon maar één kerk. De tweede keer dat ik er was, was ik volwassen en... ik heb gewoon niks met geloof.
Ja.
En ik ben ook niet zo van tussen indoctrinatie en het kleinhouden. Nee, ik snap, als mens wil je geloven. Want bij de Indianen hebben ze ook hun eigen ding. En dus ik snap dat. Ik denk wel dat de functie die het had van zorgen voor de community. Dat als Guido zijn huis wordt afgefikt door de bliksem, dan betaalde heel de community voor jouw huis. Ja. En die zorgzaamheid en het kunnen delen van je zorgen en dingen. En de straffen erop en zo. En dat hele idee van je bent een zondaar, dat geloof ik ook niet. Dus ik denk dat het een heel deel van de functie verloren is. Wat eigenlijk gewoon goed is aan religie. Of aan dat wat samen verbindt. Want het verbindt eigenlijk. Ja. En ik denk nu dat, dat de kerk die functie, die is het kwijtgeraakt.
Ja, het oordeel niet op datgene niet veroordeeld zult worden. Of behandel u naast gelijk uzelf.
Ja, of dat je bij voorbaat al eigenlijk een zondaar bent als je bepaalde dingen niet doet of zo. Ja. Ja, vind ik niet, ja.
Ik was bij de Sint-Pieter en toen ging er bij mij... Ik moest oppassen voor een soort omgekeerde redenering. Mm-hmm. Want ik dacht, die Sint-Pieter die is zo fucking groot en zo imponerend... dat ik me kan voorstellen dat als je daar voor staat, dat je dan denkt... Ja, maar ze hebben hier zoiets groots gebouwd. Ja, dan moet er wel iets zijn. Snap je? Dat je gewoon denkt van, ja, maar dit bouwen ze niet voor niks. Dan zal er ook wel een god zijn.
Ja.
Terwijl het natuurlijk omgekeerd waar is. Er is een god en daarom bouwen ze het, denken ze.
Ja.
Maar dacht ik, dat is dus bijna een soort vorm van manipulatie. Als je het maar groots genoeg wegzet, ja. Dat mensen dan zeggen, ja, maar daar kan niet geloven dat ze dit bouwen zonder reden.
Ja.
Dus je zou bijna gaan geloven omdat het zo groots en mooi is. En omdat die omgeving zo is gecreëerd. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik beschrijf daar een stukje over in mijn boek. Over het feit dat we zijn zo op zoek naar die god of die religie en dingen. Maar alle tastbare en het zichtbare, wat die mogelijk gecreëerd zou kunnen hebben. Want niemand heeft die god ooit nog gezien. Nou, sommige mensen zeggen van wel, maar of als je genoeg dingen rookt of zo, dan zie je dat. Maar alle tastbare, wat eigenlijk gewoon de natuur is en wij als mens, dat is wat gecreëerd is. En dat is het hoogste goed wat hij achter heeft gelaten. Daar moet je goed voor zorgen. En dat ben je dan nu kapot aan het maken? Dat vind ik dan zo'n vage... Dat snap ik dan niet. Ja. Dat is een hele rare redenering van de mens.
Ja, we moeten niet God bedanken voor ons eten, maar we moeten eigenlijk een diepe buiging maken voor moeder aarde.
Ja. Ja. En dat die mag je dan... Ja. Ja.
We gaan eraan met z'n allen.
We gaan eraan met z'n allen, jongens. Oké. Okay. Nou, goed, jongen. Ik vond het in ieder geval tof dat je er weer was. En,
ja, gezellig.
Ik heb genoten van dit. Wat wil je nog iets geven aan de mensen waar ze naar kunnen kijken, verwijzen?
Ik heb toch niks te verkopen. Ik kom de volgende keer wel als ik iets te verkopen heb.
Ja. Maar ja, dan ga je die oude show weer van jou verkopen. Die geluksshow, toch?
Kijk, daar treed ik nog steeds mee op.
Gaat nog steeds goed, hè?
Ja. Ja. Heb ik niet te verkopen, hoor. Maar dat is dan... ik doe mijn gewone... oudejaars nu lekker in theater.
Ja.
En gelukkig doe ik nog een beetje voor bedrijven erbij.
Ja, maar een beetje. Ik zie jou gewoon veel optreden.
Jawel. Maar dat kost mij wel nu nul moeite.
Ja.
Omdat ik die al 3 jaar, 4 jaar doe. Ja. Na 3 jaar, denk ik. Dus dat is gewoon een keynote van een uur. En dat is gewoon... Voor de leuk, voor de bij, vind ik het wel leuk.
Ja. Ja, maar het draagt wel substantieel bij aan jouw portemonnee, toch? Omdat-wise, want dat doe je het meeste, verhoudingsgewijs, toch?
Nee, dat niet. Nee, ik treed wel het meeste op. Alleen eigenlijk waar jij zelf mee begon, ik weet niet of de microfoon toen al liep, is dat je zei, ja, er zijn er gewoon al, in jouw agenda waren er deze week al drie spreekbeurten weer uitgegaan.
Ja.
Bij mij precies hetzelfde.
Ja.
En dat zijn dan de bedrijven die nu horen dat de komende maand hun event niet doorgaat. Ja, dat zijn er bij mij. Voor komende week zijn er 3 afgelast. Maar ik ga ervan uit dat ik deze week nog wel een paar afmeldingen krijg van de weken daarop.
Wat adviseer je sprekers, zoals mij en een hele hoop anderen die nu thuis zitten. En die, wat zou je die willen meegeven?
Ja, geef het maar op, jongens, met z'n allen.
Gooi jezelf om.
Ja, nee, heeft geen zin. Het gaat niet meer. Het gaat in deze tijd niet meer gebeuren. Ja, kijk, weet je, de kern blijft dat. Wat is je werk? Ja, of wat wil je dat je werk is? Spreken voor groepen.
Ja.
Dus zodra het woord groep niet meer bestaat, of omdat iedereen 1,5 meter uit elkaar moet zitten, of omdat je nog maar met 30 man in een zaaltje mag, ja, gaat er gewoon ook een rood kruis door je werk.
Ja.
Dus ja, ik kan wel zeggen, ik heb een heel leuke tip of een heel leuk advies, of ga online of weet ik veel. Maar ja, ik geloof niet dat daar de magie te halen is die er in een theater te halen is, of in een zaal met 100 man.
Ja. Ja. Ja, en toch denk ik wel dat je moet blijven bewegen.
Blijven bewegen. Dus als je dan een jaar thuis moet zitten of een jaar niet de plank op kan, zorg dat je inhoudelijk sterker wordt. Zorg dat je je voedt met kennis. Dat je een. Ik ben nu ook weer, omdat ik nu al 4 jaar geluk speel, ben ik ook weer met een soort nieuw dingetje van, goh, wat kan ik eens aan nieuwe grappen, nieuwe inhoud sparen die ook voor bedrijven weer interessant kan zijn.
Ja,
ja, dat is een beetje van een noot en deugd maken.
Geluk na corona. Hey, dat gaat hem worden. Mag nee, ik maar hebben? Hoef ik geen geld voor te hebben? Ja. Kun je gewoon,
Nee, ik heb een heel mooi ander onderwerp, maar dat gaat weer lang duren. Ja. Maar dus als je jezelf dan toch moet opsluiten, zorg dan dat je aan het schrijven bent.
Ja, ik denk dat er heel veel boeken uit gaan komen binnenkort.
Creëren, van, ja.
Mensen. Mooi man. Oké, dankjewel dat je er was.
Ik moet jij nog een sponsor noemen aan het eind?
Guido Weijers heeft deze uitzending gesponsord. En, hoeft er niet. Je had toch een extra bumper afgenomen?
Ja, wil ik nou ook... Nee.
Nee, jij wou niet betalen. Dus je hoeft ook niet te betalen. Je bent altijd welkom.
Maar, want je hebt een mooie truitje aan.
Dat doen we alleen aan het begin. Dus okay. Mooi jasje, truitje, weet je, alles. Ah, ja. En dat is gewoon de deal.
Dat
is
goed gekregen.
Ja. Maar we hebben wel iets heel vets. Dat wil ik je dan wel meegeven. Dat is ook leuk voor podcastend Nederland misschien. Is dat wij, niet voor podcast in Nederland, gewoon voor sponsoren. Nu is het zo dat Martinique sponsort deze podcast. Mm-hmm. Die gaat online en maar mensen luisteren dat. Maar over 2 jaar luisteren mensen dit ook nog wel.
Ja.
Nu gaan we iets bedenken waarbij er als het ware een laag overheen wordt gelegd. En dat we kunnen zeggen, oké, die podcast waar Guido als eerste was, daar kunnen we een sponsor message overheen plakken. Die vandaag geluisterd wordt en wordt gezegd, hey, morgenavond in Os speelt hij de oudejaarsconferentie, koop je ticket. En dan kunnen we dat voor een week, voor een moment kunnen doen. En dan wordt het echt, dan wordt het vet.
Ja.
En dan zeg ik, sponsoren, kom maar door. Kom maar door.
Dus als je een actuele aanleiding hebt of een...
Nou ja, in principe kunnen we dan zeggen, joh, je kan gewoon sponsor zijn eventjes van alle podcasts, de afgelopen 200, die eigenlijk nog wel meer gedownload worden dan de nieuwste van deze week.
Ja, precies.
Dus dat is wel heel sterk.
En je kunt heel specifiek je doelgroep uitzoeken natuurlijk. Exact, als je zegt, ik wil alleen maar bij de aflevering van André Kuiper.
Ja, dan kun je daar je boek over de ruimte verkopen.
Ja,
ja.
Ja, dat is slim.
Dus ja, dat wou ik even verkopen hier op het einde.
Nieuwe wegen.
Ja, nieuwe wegen. Lieve luisteraars, dankjewel. Guido, jij ook. En tot een volgende keer.